Tja, de eerste 4 maanden van 2024, die zijn voorbij. Bijna. De vraag is, hoe gaat het? Met de hectiek van het leven. Heb je eventjes zin om even sharp gewaar te zijn van je gedachten? Dan is mediteren echt iets voor jou. En of je nou ervaren bent of onervaren, dit wordt top. Meditatie. Van 1 tot 10 mei. 10 dagen lang, elke ochtend en avond, een geleide meditatie. Door meer dan 20 experts. Michael Pilacic, Jan Geurts, Faya Laurens, Koen de Jong. Maar ik ga ze niet allemaal opnoemen. Ga naar koekeroe.nl/meditatie. Meld je aan en bouw aan een nieuwe gewoonte. En ja, dat samen doen, dat is krachtig, jongen. Dat is power. Elke ochtend en elke avond live is het helemaal gratis. Dus meld je aan. Het is makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie.
Volgens mij was het met dat boek, ik weet niet eens meer.
Met het slimme onbewuste. Ja. Nou, dan is het echt lang geleden, maar dat is ook wel zo.
Ja.
Dit is 2007?
Ja.
Ja, en ik weet nu al dat ik het toch... Want ik merk dat jij heel vaak toch als de geluksmeneer wordt weggezet. Wat ik ook een dankbaar onderwerp vind, hoor.
Ja.
Maar ik moet zeggen, het slimme onbewuste vind ik eigenlijk... Daar wil ik het veel meer over hebben.
Nou, ik denk dat het inspiratieboek is ook weer meer een opvolger daarvan. Okay. Ja, dat geluksprofessor, dat heb ik niet. Dat zelf.
Nou,
dat
ik hoorde jou nog ergens zeggen. Dat vond ik heel mooi dat jij ergens wel zei. Ja, nee, maar de echte geluksprofessor is Ruud Veenhoven.
Ja, ja, dat komt er nog bij. Dat als ze mij zo noemen, dan heb ik altijd een beetje schaamrood. Want ja, hij doet al 45 jaar onderzoek naar.
Ja,
en maar goed. Ik begin in 2010, ik schrijf gewoon een leuk boek. Maar
ja, maar er kunnen meerdere geluksprofessoren zijn, toch?
Ja, en ik heb het verder ook. Hij heeft het boek ook gelezen. Van hij kan weer niet zo'n populair wetenschappelijk boek schrijven. Iedereen heeft ook weer zijn specialisme natuurlijk. Maar
laat ik gelijk even de boeken met elkaar koppelen.
Ja.
En dat is echt een vraag die ik met name namens mezelf stel. En ook namens vele luisteraars die blijkbaar bezig zijn met zelfontwikkeling en dat soort dingen. Heeft alle informatie, alle dingen die jij gelezen hebt, heeft het je gelukkiger gemaakt?
Daar ga ik wel van uit. Ik denk dat er heel veel dingen bij zijn die ik heb gelezen die hebben geleid tot hele concrete lessen.
Hè?
Ja. Je kunt vaak gewoon dingen meteen in de praktijk brengen. Dat geldt wel vooral, denk ik, voor de dingen in Op naar Geluk, meer dan voor het slimme onbewuste.
Ja, maar wat ik eigenlijk bedoel is, want het is natuurlijk het mooiste op het moment dat je eigenlijk je onbewuste, het onbewustzijn, dat je dat voedt met informatie, eigenlijk niet meer van bewust bent, maar het wel degelijk in je systeem zit, zeg maar.
Ja, ik denk dat het dat heeft me op meerdere manieren beïnvloed. Het eerste dat ik denk ik ontdekte was dat het zo heerlijk is om te beseffen dat onbewuste zo belangrijk is, omdat je je wat minder druk gaat maken.
Omdat
je toch denkt van, ja, ik kan niet alles controleren. Weet je, het leven is wat je overkomt. Dat is ook niet helemaal waar, maar het geeft een soort relativeringsvermogen.
Ja. Maar tegelijkertijd kan het onbewustzijn wel, tenminste, dat is een vraag eigenlijk, kan je wel sturen of kan je wel voeden, laat ik het zo zeggen.
Ja. Dat zal vooral in het nieuwe boek ook naar voren komen. Ja, je kunt het volstoppen met kennis, met ideeën, en dan gaat het voor je aan het werk. En het kan helpen om belangrijke beslissingen te nemen. Het helpt bij creativiteit. Het is een soort vergaarbak waar je van alles in kunt gooien. En je zou kunnen zeggen, wachten tot er weer wat nuttigs uitkomt. En dat gebeurt eigenlijk heel erg vaak, als je dat graag wil.
Ja, nee, maar soms kan je zo'n soort, tenminste, dat heb ik ook wel even gehad, dat ik bijna... Nou, ik werd er niet heel depressief van, maar wel dat je dacht, ja, hè, de bekende verhaal van de ijsgods.
Ja.
Het stukje boven is het bewustzijn en het grote stuk daaronder. Oh ja, dat is notabene ook de voorkant van je boek.
Ja, dat is een hele nuttige metafoor.
Ja, ja. Maar dan ben je kan ook denken, ja, dat is nou eenmaal zo, daar kan ik toch niks aan doen, want dat is nou eenmaal het onbewustzijn. Maar dat is dus niet helemaal waar.
Nee, je kunt het wel degelijk tot op zekere hoogte beïnvloeden. En ik zou zelf zeggen, voor zover dingen niet helemaal te beïnvloeden zijn, zie het niet als iets negatiefs, zie het als iets prettigs.
Ja, je hoeft er niks aan voor te doen.
Je hoeft je niet overal druk om te maken.
Nee.
Nee.
Laten we even nog de facts doen, want dat vond ik heel leuk, omdat het allemaal echt wel heel wetenschappelijk wordt neergezet. dat wij met het bewustzijn, hè, ons denken, daar waar we de hele dag druk mee zijn. Wat is het, 60 bits kunnen
ja,
verwerken?
Ja, 60 tot 80 bits hebben ze uitgerekend. Ja. Ja.
En het onderbewustzijn kan dat 200.000 keer meer, dus 11,2 miljoen.
Ja, nou, dat is een beetje gissen hoor, want je moet dan bijvoorbeeld een televisiescherm opdelen in pixels. Maar het is in ieder geval oneindig veel meer. En ja, dat betekent dus als je gewoon iets heel simpels doet, zoals een wandeling door de stad maken. Zeker als het iets is met veel nieuwe prikkels, voor mij Haarlem, want daar kom ik niet zo vaak. Ja, dan neem je oneindig veel meer waar dan dat je denkt dat je waarneemt. En daar doe je dingen mee. Als je op dat moment ook weer bezig bent met iets creatiefs, met een boek of zo, dan komt dat op een gegeven moment wel weer, komen daar weer bruikbare dingen naar boven.
Ik wil even een paar, dan hebben we helemaal het bewustzijn goed geframed. Bewustzijn is het eindproduct. Jij vergelijkt het ook, vind ik heel mooi, want ik ken dat van mijn werk heel erg met dat het bewustzijn de persvoorlichter is. Dus die lult maar een beetje recht wat
er al lang gebeurd is.
Wat er al gebeurd is en wat de echte bazen zeg maar gedaan hebben. En tegelijkertijd omschrijf je het onbewuste ook als de butler die slimmer is dan de baas. Die eigenlijk alles doet.
En de baas ook nog vaak de illusie geeft dat die baas wel degelijk dingen doet. Want anders wordt die baas natuurlijk een beetje, dan wordt die grumpy.
Ja.
Ja, ja, dat klopt.
Ja, daar kwam ook een beetje mijn vraag naar voren. Omdat je gewoon dan ook bijna, je kan er ook maar beter gewoon in rusten en ervan genieten dat je niet zoveel kan doen.
Ja.
Maar het is, in de zoektocht, want je wilt toch wel, je onderbewustzijn, tenminste ik heb wel die behoefte om daarin toch meer bewustzijn van te maken.
Ja.
Maar de mooiste de vergelijking vond ik vrij in het begin van het boek. Wie naar onbewust zoekt met het bewustzijn, zoekt naar een donkere plek met de zaklamp.
Ja,
kortom,
vergeet het maar.
Vergeet het maar. Het kan eigenlijk niet. Nee. Maar nogmaals, je kan het wel voeden. En dan ben ik hier met de podcast voor mijn gevoel in ieder geval lekker bezig.
Ja.
Ik vraag me wel af, we gaan in dit gesprek echt voor mij een paar hoaxen echt even debunken. Hoe zeg je dat? Gewoon dingen waarvan ik dacht, laat ik gelijk met de eerste beginnen, want daar wil ik eigenlijk naartoe. Ik kende, en ik wist gewoon echt niet dat het niet zo was, dat verhaal dat er millisecondes van cola in een film zaten en dat er daarna heel veel cola werd gedronken. Ja, ik wist tot het lezen van jouw boek niet dat dat gewoon totaal onzin is. Ik dacht echt wel dat er subliminal messaging bestond.
Nee, dat heeft inderdaad een reclamemaker ooit verzonnen. Nou, dat heeft hij vele jaren later pas toegegeven dat hij het verzonnen heeft. Daarom hebben we zo lang gedacht dat het wel kon. Okay. Nee, er zijn wel. Je kunt in een laboratorium met computerschermen kun je wel subliminale plaatjes en woorden aanbieden die hele kleine, kortdurende effecten hebben.
Ja,
maar
met letters
mensen gaan
en
niet
dingen.
In één keer cola kopen.
Nee.
Bovendien weten we dat het moet aansluiten bij doelen. Dus als je al iets wil met cola, dan helpt het bijvoorbeeld alleen bij mensen die al dorst hebben.
Oké. Maar, en daarmee zeg je het misschien al een beetje, van je moet het wel willen. Ik moest heel erg denken aan wat affirmaties kunnen doen.
Mm-hmm.
Je bent er wel bekend mee dat je gewoon 's ochtends of 's avonds vanuit een positie dat je het al bent. Ik ben dit, ik ben dat. Gewoon een beetje een soort pep talk tegen jezelf, zou ik willen zeggen. En ik heb dus ook wel een tijd gehad. Ja, best wel freaky misschien, maar ik dacht, ik vond het wel grappig. Dat ik in slaap ging vallen met, er zijn YouTube-filmpjes miljoenen keren bekeken.
Ja.
Met een dame die dan tegen zegt, you are wonderful. You are dit. En ik dacht, voor mijn Engels is het sowieso goed. Want ik hoorde soms woorden die ik niet kende.
Ja.
Maar wat denk je daarvan?
Nou, als dat soort dingen effecten hebben, zijn ze denk ik heel mild en klein. Maar het is absoluut niet onmogelijk dat je brein daar toch wat een en ander mee doet. We weten bijvoorbeeld wel dat zelfs mensen die verdoofd zijn, als je die headphones opzet met bepaalde informatie, dan heeft dat daarna wel bepaalde kleine effecten. Moet je niet al te veel van voorstellen. Maar je hoort dingen wel.
Ja.
Als jij al in slaap valt en je bent echt al in slaap en die vrouw zegt nog steeds, you're beautiful, dan verwerk jij dat wel. Mm-hmm. Wat je ermee doet, dat durf ik niet te zeggen. Maar je verwerkt het wel.
Ja. Nou, het schaadt in ieder geval zeker niet.
Nee, dat lijkt mij ook niet. En dat hele idee dat je af en toe probeert op bepaalde manieren jezelf op te peppen, daar is helemaal niks mis mee. Dat werkt ook wel. Dat kun je op heel veel manieren doen. Je kunt het tegen jezelf zeggen. Maar één hele simpele voor mij is als ik doe dat nu niet zo vaak meer, maar toen ik meer onderzoek deed nog, moest ik vaak naar Amerika om op congressen te praten. En dan sprak je soms voor 1500 mensen. Ja, alleen al bijvoorbeeld dat ik dan in één keer 's morgens wel nadenk over welke kleren ik aan.
Ja, 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 ja.
En dat zorgt ervoor dat je net met wat meer zelfvertrouwen zo'n podium opgaat. Ja. Weet je wel? Ja. Dus dat kun je ook een vorm van pep talk noemen. Maar in dit geval, ja, dat is natuurlijk allemaal prima.
Maar het onderbewustzijn, laten we even naar de tweede hoogst gaan. Dat vind ik gewoon, want ik heb dat vroeger echt wel gedaan en het nooit echt begrepen. En dat is ook weer het onbewuste wat aan de gang is. Nou, we kennen allemaal wel de hangertjes. Mm-hmm. Die je dus gewoon wel een beetje onder bewustzijn. Denk je rechts en dus gaat hij naar rechts. En daar komt ook het hele glaasje draaien of de tafel laten bewegen. Maar dat is dus, ja, dat verschilt misschien per keer. Maar er zijn dan geen mensen aan tafel die de boel fucken. Iedereen denkt dat het niet gebeurt. Maar omdat allemaal het onderbewustzijn ermee bezig is, worden al die kleine spiertjes, moet ik het zo zien?
Ja, zo kun je het zien. Ja, er kan natuurlijk ook iemand aan tafel zitten die wel loopt te fucken. Maar zelfs als dat niet zo is, dat als iedereen oprecht meedoet, zie je vaak toch wel dat er bepaalde effecten optreden. Ja, ja, dat is ook in het lab al aangetoond.
Ja.
Ja, je kunt het gewoon nadoen.
Ja, wat dus wel heel krachtig is. Ik ken het een beetje, ja, dat is iets heel anders, maar ook weer niet. Ik doe sport een beetje, krachttrainingachtige dingen. Waarbij ik dan wel heb gemerkt op het moment dat ik aan de spier denk die ik moet gebruiken, dat ik het gevoel heb dat ik die oefening beter doe. Of dat die spier dan ook beter zijn ding doet.
Ja, volgens mij is dat wel bekend. Ja, ja.
Ik weet even niet meer. Dit, soms kan ik mijn eigen aantekening lezen, want ik heb heel veel opgeschreven. Zelden zoveel. Inattentional blindness.
Een klein kaartje.
Ja, ja, inattentional blindness. Wat is het ook weer?
Even denken welke
was. Ja, dit boek is 2007.
Ja,
je hebt
change blindness. Dat is dat je soms dingen in de omgeving verandert en dat mensen het niet zien. Inattentional blindness zal, dat is volgens mij als je als iets niet je doelen dient, dat je gewoon dingen echt niet ziet.
Oh ja.
En maar je moet het eigenlijk andersom zien. Je moet het een belangrijk doel, iets dat je na wil streven, dat is eigenlijk een soort kaper van je brein. Dat zorgt ervoor dat je alleen nog maar let op die dingen die jouw doel dienen en niet meer op de dingen die jouw doel niet dienen. Een heel bekend voorbeeld is je staat op terras hier bij de kerk en je zoekt een vrij plaatsje en je zit zo te kijken en daardoor zie je een van je beste vrienden die vlak voor je zit over het hoofd. Want daar ben je op dat moment niet in geïnteresseerd. Nee, dus dat is heel functioneel.
Ja, ja. Nee, dat doet me ook wel denken aan, er wordt hier wel vaker gesproken over manifesteren en zo. En ook is het bekende voorbeeld, je hebt een witte auto of je wil een witte auto en je ziet overal ineens witte auto's.
Ja,
Het is gewoon een beetje waar je focus op legt.
Ja, ja, dit is ook als je schrijft, merk ik wel, met een boek bezig bent, dan past op een gegeven moment ook alles wat je meemaakt in een boek.
In het inspiratieverhaal.
Dat is eigenlijk heel fijn. Ja, ja,
want daar ben je nu mee bezig.
Alles gebruiken. Ja.
En dit is precies waarom ik toch altijd wel bezig ben om dat onbewustzijn, om daar, ja, hoe gek het ook klinkt, meer bewust van te worden. Omdat je dus ook heel veel onbewuste mening hebt. En dit is, nou, ik zeg niet dat de wereld eraan naar de kloten gaat, maar wel een beetje.
Mm-hmm.
Omdat je dus heel vaak een keuze maakt, eigenlijk niet wetende dat je daar ontzettende mening over hebt. Ik herinner me het voorbeeld uit je boek met bijvoorbeeld namen of beginletters van je naam.
Ja.
Waarbij je gewoon, in mijn geval, en ik moest erover nadenken, ik dacht, ja, ik vind dingen met een G, vind ik echt leuker.
Ja. Overigens, dat onderzoek is oorspronkelijk vooral gedaan met mensen die dan naar bepaalde plekken verhuizen. Dat is wel een beetje weerlegd. Daar denken we nu van, nou, dat is volgens mij niet helemaal waar. Maar als het om kleine beslissingen gaat, bijvoorbeeld je koopt een consumentenproduct omdat het met een G begint. Ja, dat kan wel.
Ja.
Dat kan wel. Of dat je een merk leuker vindt. Een tandpasta met een G leuker vindt dan met een andere letter.
Ja. Ja. Nou ja, het maakt ook allemaal niet zo uit. Maar ik bedoel, hoe ver gaat dat? In hoeverre zijn wij als mensen allemaal niet onwijs, geprimed is dan de term, hè? Met gewoon allemaal dingen die ons leven lang zijn ingebrand, waarvan we geen idee hebben, maar op basis daarvan wel keuzes maken of denken dat we dat vinden.
Nou, okay, de meeste daarvan zijn niet zo problematisch. Ze leiden je juist op een wat makkelijker manier, hè, door het leven. Je zou kunnen zeggen, als jij moet kiezen tussen 24 merken tandpasta, want als je een Amerikaanse supermarkt hebt, dan helpt het als je wat sneller een beslissing kunt nemen. Maar het heeft natuurlijk zeker ook nadelen. Je hebt heel veel vooroordelen en discriminatie. Komt vooruit die onbewuste processen.
Ja, exact.
En dat is natuurlijk wel een probleem. En je onbewuste is ook nogal, heeft ook nogal de neiging om vooral korte termijn dingen leuk te vinden, weet je wel. Dus je bewustzijn zegt, er mag wel een paar kilo af.
Ja.
Maar je onbewuste zegt, nee, blijf maar lekker op de bank zitten. Sporten heb ik geen zin in, weet je. Het is soms ook een soort lui.
Ja.
Een soort lui.
En hoe komt dat dan? Is dat dan gewoon vanuit het bekende oerprincipe van span je maar niet te veel in?
Ik denk wel dat je dat zo moet zien. We zijn natuurlijk altijd, elk levend wezen is bezig met het conserveren van energie.
Ja.
En als het niet nodig is, moet je geen gekke dingen doen.
Nee.
En er zijn wel, een ander voorbeeld zijn gewoonten. Sommige mensen hebben wat slechte gewoonten. En als dat er echt heel erg ingeslepen is, ja, dan zijn die vaak lastig te veranderen.
Rook je nog steeds niet?
Nee, ben ik inderdaad 2010 mee gestopt en sindsdien. Ik vind het ook vies. Dit is gewoon mijn geluk. Ik kom ook nooit in de verleiding. Ik denk dat het nu wel steeds makkelijker is. Hè. Ik zie wel steeds minder mensen om me heen die roken.
Ja.
In Manchester weer meer trouwens.
Ja, we hebben geweest. Ja. Maar dan is er geen enkel, want dat is het nadeel natuurlijk gewoon, dat weggetje ooit bewandeld is, zou ik maar zeggen, in je hoofd.
Nee, daar is iets goeds gebeurd. Op een of andere manier is dat omgeklapt. Nee, ik kom nooit in de. Nee, ik vind het zelfs een beetje vies als mensen het doen. Niet dat ik er wat van zeg, hoor. Dat zou ik hypocriet zeggen. Ja. Maar als ik achter iemand loop met een sigaret en ik ruik dat, denk ik, hebba.
Ja.
Dus nee, dat komt niet meer in de verleiding.
Maar is dat hele priming en dan reclame is daar een onderdeel van, maar ook gewoon, hoe je als mens eruit zou moeten zien. En dat, zijn dat nou allemaal tijdelijke dingen? Of zit er die echt erin gebrand?
Nou, het mechanisme op zich zit erin gebrand. Maar de normen bijvoorbeeld die voortkomen uit dat soort processen, die zijn ook voor een heel groot deel cultureel bepaald. Dus inderdaad, van hoe moet je eruit zien? Ja, dat verschilt over tijd.
Ja. Even een kleine tip voor iedereen. Hoe meer je nadenkt, hoe slechter de beslissing.
Nou, dat is wel een iets ongenuanceerde manier om dat hele idee uit te leggen. Maar het is inderdaad zo dat sommige beslissingen, en ironisch genoeg juist de grotere beslissingen die je neemt, bijvoorbeeld carrièrekeuzes of het kopen van een huis, ja, die moet je eigenlijk door je onbewuste laten maken. Dus de beste manier is om wel heel bewust informatie te verzamelen, dan een tijd afstand te nemen en laat je onbewuste maar als een soort, hè, als een soort stoofschotel langzamerhand.
Yeah. Bekende nachtje erover slapen.
Precies, nachtje erover slapen. En dat leidt tot de beste beslissingen. En vroeger dachten mensen, nee, je moet zo'n lijstje maken met plussen en minnen. Nou, dat mag je best doen als je een wasmachine koopt, maar dan moet je niet met de hele grote beslissingen in je leven doen. Want dan krijg je spijt, dan ga je op een gegeven moment de mist in.
Maar ook omdat wij dat eigenlijk helemaal niet zo goed kunnen afwegen?
Nee, er zijn verschillende redenen. Eén is dat een beslissing vaak niet zo rationeel genomen kan worden, omdat je bijvoorbeeld niet alle informatie hebt.
Nee.
Maar het is ook, je zou kunnen zeggen, ons bewustzijn is gewoon te klein. Al die informatie past er niet in. En laat dat onbewuste, maar nogmaals, die vergelijking werkt wel goed. Gooi het er maar allemaal in, ingrediënten in een stoofgerecht.
Ja.
En dan laat je 3 uur sudderen. En dat kunnen die onbewuste processen veel beter.
Ja, maar goed, het is van lucratief, want dan gaat je bewustzijn toch denken, ja, maar het is een hele goede kans, het is een mooie baan of het is een mooi huis. Ja. En je voelt wel dat het.
Ja, maar als jij dat voelt, dan moet je daar wel naar luisteren. Als je moet kiezen tussen die twee, dan moet je voor dat onbewuste kiezen. Weet je, het is ook je zou het ook nog zo kunnen zeggen, en dat doe ik in mijn nieuwe boek meer, maar als je een grote beslissing moet nemen in je leven en je onbewuste regelt dat niet voor je, dus je hebt niet een gevoel van waar het heen moet, ja, dan zul je het bewust moeten oplossen. Dan zul je echt moeten nadenken, dan zul je iets moeten forceren. Dat kan wel, maar het is een zwaktebod. Bij de grote beslissingen moet je op je onbewuste. Nadenken is een zwaktebod.
Ja.
Dat is eigenlijk de conclusie.
Lekker. Ja, heerlijk. Geeft weer heel veel rust. Weten we al meer over bewustzijn? Want dit boek is uit 2007. En ik weet dat jij bijna, niet zozeer gefrustreerd, maar meer gefascineerd eigenlijk, schrijft over met name, hè, waarom is iets lekker? Subjectieve waarneming. Dat we daar nog zo weinig van weten. En ik dacht, ja, is daar al inmiddels is daar veel in veranderd in onderzoek? Want dus, ja, we zijn toch 15 jaar verder.
Nou, eigenlijk niet eens zo heel erg veel. Wat we wel weten is dat een deel van die experimenten die aantonen dat al die onbewuste processen helemaal hun eigen gang gaan en best wel vaak spectaculaire dingen, dat die toch sommige daarvan worden wat moeilijk gerepliceerd. Dus we moeten het ook niet overdrijven.
Dus wat zeg je ermee? Dat het echt een spel is tussen bewust en onbewust en ook weer niet dat het een helemaal zichzelf staand orgaan is? Of hoe
ja, dat sowieso. Ja, het, okay. het zijn danspartners. Ja, de een kan niet zonder de ander. Over de functie van het bewustzijn wordt wel heel veel nagedacht. Ook vanuit de neurowetenschap en de psychologie en de filosofie. Ja, dat gaat door. Als je echt een hele goede verklaring zou hebben van waarom hebben wij die subjectieve ervaring, dan kun je een paar Nobelprijzen op gaan.
Ja, ja,
daar zijn we nog niet over uit.
Nee.
Het is eigenlijk misschien wel de samen met een aantal dingen die met het heelal te maken hebben, is dat misschien wel de grootste wetenschappelijke vraag.
Het grootste onverklaarbare.
Ja.
Dus daar kan je een Nobelprijs mee winnen als je meer over dat.
Ja, hoewel er zijn wel, misschien gebeurt dat op een gegeven moment ook wel trouwens. Er is wel een behoorlijke vooruitgang geboekt in theorie van over het brein in het algemeen. We weten, in ieder geval de dominante theorie op dit moment is dat we eigenlijk zeggen, het brein is een voorspellingsmachine. Wat wij de predictive coding noemen, dat in de wetenschappelijke taal, de Engelse taal. En wij zijn eigenlijk continu bezig om een model van de onmiddellijke toekomst in ons hoofd te maken. En daarbij om zo goed mogelijk in te spelen op wat er gebeurt. Hè? En nou, op het moment dat die voorspellingsmachine niet klopt met de werkelijkheid, dan kun je twee dingen doen. Of je past je voorspelling aan, of je past je gedrag aan. Je gaat iets doen waardoor je. En dat is wel een mooi model. En waarschijnlijk zit er heel veel in. En op een gegeven moment is er ook een hele slimme Brit, Carl Friston, die is begonnen met de eerste poging om dat toch te linken aan nog meer basale processen, zelfs natuurkunde. De tweede wet van de thermodynamica, dan gaan we echt de diepte in. Maar je hebt gezegd, die wet zegt eigenlijk alles desintegreert langzaam. Dat betekent als je inkt in water doet, dan of een blokje ijs. En zelfs bij bijvoorbeeld olie, in het begin drijft het er nog op, maar op een gegeven moment gaat het desintegreren. En je zou kunnen zeggen dat gebeurt met alles. Maar mensen en andere levende wezens doen iets geks. Wij stellen dat uit, een jaartje of 60, 80, 110. En dan op een gegeven moment is het stof tot stof. En dan doen wij weer mee met die wetten van de thermodynamica. Maar wij doen dat een tijd lang doen we dat niet. We houden onszelf als het ware in stand. En dat doen we door heel goed te letten op allerlei marges. Dus jouw lichaamstemperatuur is 37 graden. Als die 35 is, dan ga je rillen. Je trekt iets extra's. Ja. En op een gegeven moment. En als die 33 is, moet je echt heel snel hulp inroepen. En als die 20 is, ben je al overleden. Dan ga je weer tot stof. En dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, dat is wat die voorspellingsmachine doet. Die is de hele tijd bezig om ons in die marges te houden die ervoor zorgt dat wij goed functioneren. Dat is niet alleen fysiek, dat is ook psychisch.
Ja, dat is juist. Ja, ik snap
misschien
ik snap
wel
de
meer in het. Nou ja, fysiek natuurlijk ook. Je bloeddruk mag ook niet boven de 200 zoveel komen. Dan ga je ook dood. Maar
nee, maar je kan dat wel. Ik ben heel erg van de school, alles kan je trainen.
Ja.
Je kan daar wel een beetje mee spelen, toch?
Je bedoelt dat je die lichaamstemperatuur op zijn Wim Hof.
Nou, met ja. Nee, ja, precies. Denk dus wel gelijk een koud douche. Denk inderdaad.
Je kunt wel degelijk bepalen. Ja, je kunt een.
En dat is psychisch. Want dat is wel wat ik bedoelde. Daarmee kan je het rekken van wat comfortabel is, zeg maar. Heb ik de indruk wel.
Absoluut. Ja, dat geloof ik ook heel sterk. En ik denk ook daar, dat geldt zowel fysiek als psychisch. Je kunt fysiek de marges vergroten. En Wim Hof stoont het wel aan. En je kunt dat ook psychisch doen. Bijvoorbeeld, die voorspellingsmachine zou je kunnen zeggen, die wil niet alleen geen fouten maken op korte termijn, maar eigenlijk ook zoveel mogelijk goed kunnen voorspellen op lange termijn. En daarom zijn wij wel van nature nieuwsgierig. We proberen toch dingen uit, zodat we misschien op korte termijn meer fouten maken, maar op lange termijn hebben we dan iets geleerd. En dat kun je ook oprekken. Als je bijvoorbeeld, als je naar India gaat, of je bent voor het eerst in Delhi, ja, dan word je gebombardeerd met allerlei dingen waar je geen bal van begrijpt. Ja, ja. En sommigen kunnen dat ook niet aan. Sommige mensen zouden heel erg in de stress schieten. Maar als je dat wel aan kan, en dan is het vaak zelfs leuk, dan zou je kunnen zeggen, dan verhoog je de flexibiliteit. Ja. Dan train je je geest als het ware. Ja.
Nou ja, zo zijn we dan alweer automatisch bij, want dat is wel heel grappig, dat jouw andere bestseller, je hebt vele boeken geschreven hoor, maar Op naar geluk. Ja, dat gaat dus eigenlijk dus juist over het bewustzijn.
Ja, zou je kunnen zeggen. Zeker. Ja.
Want dat is wat je...
Ik kondigde hem al aan in helemaal aan het eind van dat boek. Hè?
Zeker.
Dus dat is klopt, dat is waar. Ja.
Ja. Laat ik dan nog even... Al heb je het ook gehad over een boek over gemoedsrust.
Ja, daar heb ik het ook wel eens over gehad.
Daar wacht ik nog steeds
heel
op.
Goed je huiswerk gedaan. Ik weet niet of dat er nog komt. Misschien wel hoor, het zou kunnen. Dat is weer meer Oosters.
Ja. En dat is, nou ja,
het zit daar al wel behoorlijk
het zit in.
Op
naar geluk, absoluut erin.
Ja.
Maar goed, op naar geluk is dus, ik zeg het maar even, het bewustzijn waarbij, nou ja, waar je het net over had, het is geen fictief voorbeeld, want jij bent iemand die graag reist. Heb je ook een mooi boek over geschreven. Daar komen we ongetwijfeld nog op. Maar dit is, ik was heel blij hiermee om dit te lezen, omdat ik vroeger, verdien ik best wel veel geld. Een fucking verhaal eigenlijk, laat ik het even zijn. En nu...
verdien je minder geld.
Ja, dat. Maar dat
dat
maakt
is niet meer belangrijk.
Nee, dat is niet meer belangrijk. Maar ik weet vooral dat ik heb er gewoon... ik heb het alleen maar uitgegeven aan reizen en eten. En ik weet dat mensen daar echt nog wel eens iets hadden van... Ja, toch, die beginnen dan over auto's of dingen. Ja, ik heb daar gewoon niet zoveel mee.
Nee.
Dus ik heb dat... ik zeg niet dat ik helemaal geen spullen gekocht heb. Dat is natuurlijk onzin. Maar wel, ik heb soms ook wel eens gedacht, oh, het is allemaal verdampt. Maar door jouw boek wist ik, oh nee, dat heb ik eigenlijk heel goed gedaan. Want ervaringen, ook weer jezelf rijker te maken in je geest, zeg maar.
Ja.
Dat is waar het om gaat.
Ja, eigenlijk wel. Ik heb ook wel nog een extra dunner boek geschreven, Maakt geld gelukkig.
Ja.
Omdat ik wilde inzoomen op die relatie tussen geld en geluk. En dan blijkt eigenlijk dat mensen die... Dat er wel een kleine relatie is. Dus mensen die rijker zijn, zijn gemiddeld gelukkiger. Is niet heel sterk, maar die is er wel. Maar het hangt echt helemaal inderdaad af van waar je het aan uitgeeft. Nou, drie dingen. Eén, je kunt je geld inzetten om andere mensen gelukkig te maken. Twee is, je moet tijd kopen. Dus dingen die je echt niet leuk vindt om te doen, moet je gewoon niet meer doen.
Nee.
En drie, en dat zeg je al, dat zijn de ervaringen. En dat is misschien wel de allerbelangrijkste. Ja, kijk, spullen, als je één hobby hebt waar je wat spullen verkoopt, af en toe is allemaal prima. Maar ga niet allemaal spullen kopen waar je vervolgens helemaal niks mee doet. Kijk, dat jij heel veel cd's hebt staan, dat spreekt voor zich, maar dat is ook je beroep geweest natuurlijk. Ja. Maar maak het niet, daar heb je niks aan, nee.
Omdat
zeiljachten en zo.
Nee.
Ja, daar gaat premier Rutte Oekraïne binnenvallen. Wordt je zeiljacht in beslag genomen? Ja. Het zal ons niet overkomen.
Maar nou ja, kijk, het dubbele van een zeiljacht bijvoorbeeld is dat je daar aan zich natuurlijk wel weer ervaring mee kan maken.
Nou, er is natuurlijk een overlap. Je kunt zelfs zeggen, een fles wijn, als je hem in de kelder legt, is het geen ervaring.
Nee.
Je opdrinkt wel.
Ja.
Zeker als je met vrienden opdrinkt.
Ja.
Dus tuurlijk, en dat geldt voor boeken, dat geldt voor muziek. Dat is ook zo. De scheidslijn is... En andersom werkt het ook wel zo, hoor. Wat ik af en toe wel een beetje zorgwekkend vind, is dat jongeren heel erg van reizen houden, wat op zich heel goed is. Maar dan wordt het voor hen bijna iets materieels, als bijvoorbeeld zo'n woord als bucketlist.
Ja,
daar hou je niet van.
Nee,
het is
niet
een lijstje wat je moet afvinken.
Nee.
En je moet ook oppassen dat als je reist, je mag natuurlijk best af en toe een paar leuke foto's op Instagram zetten, maar ga het niet.
Het wordt eigenlijk een product, want je moet die foto. Precies. Ja, ik snap wat je zegt. Ja, dat is wel een goed.
Dan is het geen. Je kunt van spullen ervaringen maken,
maar van ervaringen
ook spullen. Ja, en dan moet je voor oppassen.
Ja. Oké, laat het geld even afronden, want ik vind het over het algemeen allemaal niet zo boeiend. Maar tegelijkertijd, jij zegt het al even, en respect voor het feit dat je terugkomt op een op wat je er eerder over schreef.
Ja, dat klopte niet helemaal.
Nee, maar dat vond ik top. Je schreef inderdaad nog een boekje, Maakt geld gelukkig. Nou ja, kort door de bocht is het antwoord wel ja.
Ja, een beetje wel.
Een beetje wel.
Ja.
En nou ja, dat is dan stop ik met de hoaxen, maar... Ik had ook altijd het verhaal geleerd, als je de loterij wint, kom je er ongelukkiger uit. Dat is wel echt een verhaal dat lange tijd bij mij geleefd heeft. En dat vond ik ook logisch, want mensen in je omgeving veranderen, gedoe.
Het gaat te snel. Ik bedoel, mensen ja. kunnen, zijn dat helemaal niet gewend. Nee, het blijkt gewoon niet zo te zijn.
Nee, want in the end...
Zijn ze gelukkiger gemiddeld.
Ja, ja. Maakt de loterij dus wel gelukkig.
Het duurt even, omdat je in het begin heel onrustig bent en een beetje onzeker. Wat moet ik er nou allemaal mee? Maar uiteindelijk zijn mensen die een paar miljoen winnen na 2 jaar echt gelukkiger dan voor de loterij. Gemiddeld, ja. hè? Uiteraard, het kan ook een keer misgaan, maar gemiddeld zijn ze gelukkiger.
Ja. Wat ik me afvraag, want dat vind ik het fijne van jouw schrijfstijl, dat er komen natuurlijk onderzoeken in terug, maar ook gewoon wel mooie uitspraken. Dus hierover vond ik echt fantastisch, over dat de Boeddha het blijkbaar ooit vergeleken heeft met geld is als water uit de zee drinken. Namelijk dat je eerst het gevoel hebt dat het de dorst lest, maar het wordt alleen maar erger, want zout water. Hoe kwam die op je pad? Want dan lees je niet alleen maar wetenschappelijke onderzoeken.
Oh nee, ik lees alles wat los en vast zit. Als je, ik weet niet, voor zo'n boek als Op naar Geluk, ik denk dat je een paar honderd artikelen leest en misschien 50 boeken of zo.
Ja,
sommige een beetje diagonaal, sommige echt heel goed.
Ja.
Maar ik heb inderdaad een bepaalde periode ook... Niet alleen de wetenschap gelezen, maar ook alle oude Grieken en heel veel oude Oosterse... De Stoïcijnen. En soms van die heerlijke regels waar je dan in het begin even van denkt. Nou, Epicurus bijvoorbeeld, je moet niet bang zijn voor de dood, want zolang jij er bent, is de dood er niet. En als de dood er helemaal is, ben jij er niet meer. En de eerste keer dat je dat hoort, dan denk je, ja, dat is Cruijff, weet je wel.
Maar Cruijff
had daar vaak ook wel, precies. Maar als je dat jarenlang tegen jezelf blijft zeggen, af en toe eens een keer, dan op een gegeven moment
voelt
dat. Ja, precies, dan voel je dat echt. En soms denk ik ook wel eens bij al die. Met slim onbewust is het anders, maar bijvoorbeeld de wetenschap naar geluk, dat is een ontzettend actief gebied waar heel veel mensen mee bezig zijn. Tegelijkertijd, 2000 jaar geleden, wisten we ongeveer 80% al. Van wat we nu weten. Ja, hè? Dat is natuurlijk ook zo. Die Socrates en de Boeddha en Epicurus, die waren wel vrij slim.
Ja.
Ja.
Maar dat is wel mooi dat je zegt, want het is natuurlijk bijna, of dat is misschien altijd, dat kan ik niet goed inschatten, ik leef nu, maar het is wel een soort van industrie geworden. En toch nog even over geld. Geld is goed om te hebben, niet om te willen. Is dat voor geluk niet ook een beetje hetzelfde?
Ja. Heb je gelijk in. Het is, geluk mag je wel, geluk nastreven moet je niks, maar geluk nastreven kan ik iedereen aanraden, omdat er allerlei dingen zijn die je kunt doen om gelukkiger te worden. Alleen je moet het een beetje indirect doen, dus je moet je richten op betekenis, op zingeving, dat soort dingen. Hè. Je moet kijken of je een goede, prettige bijdrage kunt leveren aan de maatschappij. Dat zijn dingen die mensen gelukkig maken. Maar mensen, als je heel rechtstreeks op je geluk afgaat, dan wordt het vaak te oppervlakkig. Dan wordt het een beetje van, kijk maar eens blij zijn. En dat is niet hetzelfde als geluk.
Nou, daar ben ik blij dat je het zegt. En ik voelde dat ook wel tussen de regels door. Maar in eerste instantie sprak mij het boek ook helemaal niet aan. Omdat ik gewoon namelijk die term geluk... Weet je, het voelt namelijk net en heel even leek het die kant op te gaan, voor mijn gevoel, toen kwam het wel goed, was namelijk dat emoties als verdrietigheid en zo, ja, dat is toch ook geluk?
Ja, nee.
Het is een soort omweg, hoor. Ik snap...
Er is een spraakverwarring. Sommige mensen zien, waaronder ik, zien geluk als, laten we maar zeggen, een gezonde... mentale toestand die op lange termijn die als een soort fundament fungeert en die heel sterk samenhangt met betekenisgeving, met zingeving, dat soort dingen. Andere mensen zien het als plezier of genot.
Ja.
En dan zeggen sommige Dirk de Wachter bijvoorbeeld, en dat, we hebben allemaal onze eigen definities, dan wordt het in één keer een veel negatiever woord, want dan is het heel oppervlakkig. Geluk is niet heel veel zuipen met vrienden of zo. Nee. Dat is gewoon een leuke avond, is prima. Maar
ja.
Nee, dat moet je echt wel uit elkaar houden. Dus je hebt helemaal gelijk, je moet geluk eigenlijk op een indirecte manier nastreven.
Ja.
Ja.
En is het dan zo, nog even terug naar het onderbewuste en het bewuste, dat, want genot is, nou, ik zou wel niet zeggen de tegenpool van geluk, maar het is wel waar het vaak misgaat, omdat korte termijn en je hebt de illusie dat. Wat stuurt dat genotsprincipe? Want daarnet maakte hij zo'n opmerking dat ik dacht, oh, is dat dan toch het onderbewuste wat voor de makkelijke weg gaat kiezen?
Vaak wel.
Ja?
Ja.
Oh, maar dan zijn we wel fucked.
Nou, ik denk dat het uiteindelijk ook vaak voor de goede dingen kiest.
Ja.
Als jij, als mensen op een bepaalde, in een bepaalde fase van hun leven wat somber zijn, bijvoorbeeld, omdat ze hun, en voor een deel komt dat omdat ze hun leven niet goed hebben ingericht, of bijvoorbeeld domweg omdat ze
ontevreden zijn.
Dat ze werk doen waarvan ze dat op dat moment nog niet van bewust zijn, maar wat ze toch niet voldoende bevrediging schenkt. Dan is het, kun je ook zeggen, die onbewuste processen, die komen op een gegeven moment steeds meer in opstand. En die zeggen op een gegeven moment van ja. Of hoe moet je, als je alles wil framen in termen van bewust versus onbewust, wat moet je dan met een burn-out? Ja, een burn-out is denk ik ook een moment waarop je energieniveau zo afgenomen is en je stressniveau zo hoog is, dat het systeem, maar dat zijn voor een heel groot deel onbewuste processen, zeggen ja, sorry, maar nou gaan we niet verder. Dan gaan we het anders doen.
En daarom is het, hoor je natuurlijk ook vaak, kan het voor mensen ook heel erg uiteindelijk een zegen zijn.
Ja, uiteindelijk kom je daar vaak wel beter uit. Het is alleen de hoop dat je zo gevoelig bent voor je eigen onbewuste prikkels, dat je op tijd aan de bel trekt. Hè? Mm-hmm. Dat is een groot verschil tussen mensen. Sommige mensen die voelen dingen aankomen en denken van ja, wacht even, nou moet ik op gaan letten.
Ja.
Ik heb dat ook een paar keer gehad. Dat ik zei van sorry, ik ga even een paar weken wat anders doen. Dan is het op de universiteit ook niet zo moeilijk. Dat is dan een voordeel. En anderen die laten het te ver komen en die zitten anderhalf jaar thuis.
Ja. En is dat iets wat jij van nature hebt? Want ik dit is, kijk, voor mij is geluk, zat er net aan te denken, is gewoon wel heel erg alle emoties voelen. En daarom begin ik ook over dat verdrietig zijn. Ja. Maar goed, dat is meer waar ik zelf heel erg mee bezig ben. Maar ik heb dus zelf wel gemerkt dat ik daar in eerste instantie volledig overheen kon stappen. Hè, omdat ik gewoon die verbinding niet echt kwijt. Of dat ik die verbinding gewoon kwijt was.
Ja, ik heb hetzelfde. Ik denk dat het voor mij ook leeftijd is. Dat het makkelijker wordt als je ouder wordt. En natuurlijk de kennis die ik opdoe door zelf erover te schrijven. Maar ik denk ook dat als ik. Dat ik voor mijn 30ste of zo had ik dat soort momenten niet. Maar ik zou bijna zeggen, als ik ze wel zou hebben gehad, als ik op mijn 30ste zeg maar echt richting een burn-out was gegaan, dan had ik misschien ook niet op tijd.
Nee, dat was je ook doorgedenderd.
Dat heeft ook, waarschijnlijk wel. Het zit er dik in, ja.
Maar denk jij, nog even terug naar die emoties, bestaan er wel negatieve emoties? Als in, en dan bedoel ik eigenlijk dus met negatief. Ik snap wel dat er negatieve emoties bestaan. Hè, als haat en jaloezie en allemaal. Echt een beetje. Maar ja, ze dienen ook hun doel, denk ik dan.
Nou, het zijn de emoties die eigenlijk door het boeddhisme al werden afgekeurd. Ik denk dat het een doel dient in de zin dat het een soort signaal is. Ja. Maar het boeddhisme zegt, je mag er niet in blijven hangen. Is een beetje het idee. Je moet ook niet. En sommige dingen nog wel een beetje. Kijk, soms kan een woedeaanval kan functioneel zijn onder bepaalde omstandigheden. Ja. Maar ik denk dat het boeddhisme vooral zegt, haat, jaloezie, dat zijn dingen. Als dat even opkomt, dan is dat een soort signaal, maar daar mag je niet in blijven hangen. Dat is een beetje het idee.
Ja, nou ja, maar het idee is dat je nergens in blijft hangen, toch? Dat een soort gelijkmoedigheid waarbij je zelfs...
Maar verdriet mag wel een tijdje, ja, dat mag wat langer. Maar dat moet je dan op een gegeven moment als een soort huisgast... Je moet weten wanneer je iemand er weer uitzet. Dat is het. Nou, ik heb daar wel... Ik vond het heel mooi. Ik heb een promovendus gehad een paar jaar geleden. Dat was een vrouw uit Indonesië en... Haar vader stierf, die was al vrij oud. En die zei op een gegeven moment tegen mij... Of ik vroeg aan haar, ik heb haar gecondoleerd en ik zei... Laat maar even weten als je weer klaar bent om op een gegeven moment weer aan het werk te gaan. Maar neem lekker je tijd. En toen zei ze van tevoren al, tot 14 maart of zo, heel precies, ben ik in de rouw. En daarna begin ik weer. En dat vond ik eigenlijk heel slim. Ik weet niet zeker of dat dan lukt. Maar ik denk het eigenlijk wel, als je je daarop richt.
Ja.
Kijk, het is niet van dat je van het een op het andere moment echt kunt zeggen, nou voel ik geen verdriet meer, want 15 maart zal ze misschien ook wel 's morgens wakker zijn geworden en toch weer even aan die vader hebben gedacht. Maar ik denk wel dat je dat tot op zekere hoogte kunt sturen. Ja, ik vond dat eigenlijk wel heel mooi.
Ja, ik vind het heel mooi, maar het is tegelijkertijd, is het inderdaad een beetje, maar dat is altijd een beetje de balans. Wanneer wordt het druk en wanneer is het gewoon een prettig vooruitzicht, hoe zeg je dat, of iets om naartoe te werken. En die scheidslijn is natuurlijk heel dun, want
is ook dun.
Want het kan ook gewoon, het moet 14 maart, moet ik weer...
Ja, ja, nou ja, dan moet je op een gegeven moment bereid zijn om er 2 weken mee op te tellen, bij wijze van spreken. Dat is zo, ja.
Ja. Maar het is wel heftig, dat vond ik een van de heftigste onderzoeken die je naar voren haalt, dat mensen, en ik ken het ook wel zelf, gewoon namelijk even met jezelf in je gedachten zijn, dat mensen liever zichzelf schokken geven.
Ja, vooral jongeren. Dat klopt. Okay. Ja, ja, wij kunnen dat helemaal niet goed.
Nee. En is dat ook iets wat, als het bij jou persoonlijk is, dat ook, heeft de tijd dat geleerd? Hoe ga je daar zelf mee om? Want ik...
Nou, dit specifieke onderzoek gaat echt dat mensen zonder ook hun mobiele telefoon in een ruimte worden gezet. En dan kunnen ze inderdaad die tijd verkorten door zichzelf schokken te geven en zo. En allemaal rare spelletjes te doen. En dat gaan ze dan uit verveling doen, terwijl het heel onprettig is. En het laat eigenlijk zien dat we niet tegen leegheid kunnen. Maar ik denk eigenlijk dat ik dat... Misschien zou ik het kunnen als ik er echt op zou letten. Maar ik merk bij mezelf ook wel dat je tegenwoordig, als je even een minuut niks hebt, dan ga je op je mobiele telefoon kijken.
Precies.
Ja.
En
dat doe dat ook, hoor.
Dat is jammer. Ik bedoel, ik kan niet wachten op je boek Inspiratie, maar dan zal toch blijken dat je maar beter een beetje kan lanterfanten.
Oh, je mag best heel veel lanterfanten.
Ja, juist, toch?
Ja,
daar
zeker.
Komt het toch?
Ja,
dat is toch...
Je moet je kop vol stoppen en dan een periode lanterfanten.
Ja. Maar dat lanterfanten is tegenwoordig best moeilijk.
Ja, wandelingen maken, hè, dat soort dingen. Niet de hele tijd op die mobiele telefoon.
Nee.
Ja, het viel mij op dat toen ik het onderzoek allemaal deed, dat heel veel wetenschappers, schrijvers, al die maken, die 's morgens werken ze en 's middags maken ze allemaal wandelingen. Ja. Dat is eigenlijk bijna een vast patroon. En je snapt wel waarom, want dat wandelen, dat geeft een soort licht meditatieve staat, waardoor er toch af en toe wat naar boven komt. En dat is eigenlijk...
Nou, ik wil er toch, en nogmaals, ik weet nu al, dat zei ik je al toen je hier binnenkwam, dat ik je nog een keer ga uitnodigen als je boek Inspiratie
uit is.
Nou,
leuk. Het zal september worden.
Oh, oké, nou top.
Ja.
Maar één klein dingetje, omdat we daar nu zo over hebben, ben ik toch benieuwd naar hoe jij dat ziet. Een beetje de, ook weer, of het een paradox is, of in ieder geval moeilijk om in balans te houden. Het hele leven in het nu.
Ja.
En dwaalgedachten.
Ja.
Want het creatieve komt een beetje met dat dwalen.
Ja, klopt.
Maar leven in het nu is waar je ook gelukkig van wordt.
Ja, dat is zo. Ja, dat leven in het nu en dat je daar gelukkig van wordt, dat komt met name, dat is wel heel oud, hè? Dat komt uit het boeddhisme. En het idee dat je dat het tegenovergestelde je niet gelukkig maakt, is vooral gebaseerd op het feit dat als je niet in het nu leeft, dan maak je je vooral zorgen over de toekomst. Of je schaamt je voor iets in het verleden. Ja. Of allemaal van dat soort dingen. Maar je zou dwaalgedachten, dat is natuurlijk ook je kunt zeggen dat is ook een manier van het brein om gewoon wat orde op zaken te stellen. En het blijkt inderdaad dat als wij... En niet zozeer ons zorgen maken over de toekomst, dat is ook weer niet goed. Maar als we gewoon een beetje met ons hoofd aan het sudderen zijn tijdens een wandeling of zo, lanterfanten, dat die onbewuste processen vaak met hele nuttige dingen bezig zijn. Die zijn juist dan vooral bezig met dingen die je nodig hebt, met creativiteit, met dat soort processen.
Verbindingen leggen, leren,
leerprocessen, geheugenconsolidaties, zoals dat noemen, zodat je dingen de volgende dag beter onthoudt. Dus je hebt die afwisseling wel degelijk nodig.
Ja. Maar misschien is het wel zo, dat is echt wat ik me nu bedenk, hoor. Maar het valt mij heel vaak op met muziek, dat de beste muziek toch wel gemaakt wordt op het moment dat artiesten ongelukkig zijn.
Ja.
En dat zou dan wel verklaren, want de kans dat je dan wat minder in het nu gaat zitten, maar toch meer dwaalgedachten hebt. Nou ja, het is een theorietje van niks, maar...
Nee, die spanning zit ook wel in dat inspiratieboek, omdat ik daar ook tegenaan liep dat de meeste mensen... schrijvers bijvoorbeeld, maar ook anderen, die zeggen eigenlijk... je moet om goed te kunnen presteren, moet je eigenlijk een mild positieve bui hebben. Je moet een soort rust in je hoofd hebben die het mogelijk maakt om te presteren. Tegelijkertijd zie je dat er dat als je echt kijkt naar het hoogtepunt van een carrière, inderdaad, van bijvoorbeeld van sommige muzikanten, maar ook wel klassieke muziek. Dat geldt voor Ian Curtis van Joy Division, maar ook voor Tchaikovsky.
Ja, okay.
Dat ze in de meest desperate tijd eigenlijk ook hun beste, in het geval van Curtis, hun beste teksten schreven en zo.
Ja,
ja, daar zit een soort spanning in. Af en toe heb je of de laatste paar schilderijen van Gogh. Ik denk dat je af en toe mensen tegenkomt die geen kunst maken omdat het kan, maar omdat het moet.
Ja, het moet
en dat is het. Dat zijn vaak wel de beste dingen. En dat heb je inderdaad vaak als het niet zo goed met je gaat. Of sterker nog, als het helemaal niet goed met je gaat. Ja.
We komen hier op terug, inspiratie.
Die spanning zit in dat boek, want dat is lastig.
Dat is super lastig. En wat, hoe zit dat in je eigen leven? Je noemde al even mediteren en daar schrijf je ook wel echt uitgebreid over in Op naar Geluk. Wat is jouw ochtendritueel? Heb je een ochtendroutine?
Ik sta over het algemeen vroeg op. Vooral in de lente en in de zomer. Want ik vind het wel fijn om op te staan als het licht is of bijna licht wordt. En dan ga ik...
Maar dan komt is het met een wekker of je wordt gewoon wakker?
Ik word eigenlijk wel gewoon wakker. Mm. Heel af en toe zet ik een wekker, maar als het moet. Maar,
nee, precies.
En dan ontbijt ik met wat koffie. En dan ga ik meestal een paar uur schrijven. En afhankelijk van het boek waar ik op dat moment mee bezig ben. En dan lunch ik. En 's middags, dan ben ik eigenlijk bezig met het geland ervan. Dus ik maak wandelingen.
Ja.
Soms geef ik mezelf duidelijke opdrachten. Van ik moet nog een goede titel hebben voor dat hoofdstuk. Of ik heb een goede overgang nodig. En
dat bedenk je van tevoren en dan ga je wandelen.
En dan soms een half uur, soms anderhalf, twee uur. Ja, soms lig ik 's middags ook een uurtje te bank of ik ga een boek lezen. Ja, dus mijn werken is wel verdeeld in een deel bewuste arbeid en een deel onbewuste arbeid, ja.
En in hoeverre, ik zag dat gewoon op je website en je bent hoogleraar, je bent schrijver, maar je bent ook zeker ondernemer. Ik zag drie bedrijven, ja, ik heb niet zo'n goed idee wat ze doen. DNB?
Ze doen eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde. We zijn ooit begonnen. Dat is na het slimme onbewuste waren we met een aantal mensen in de afdeling sociale psychologie. Deden we onderzoek naar gedragsverandering. Dus hoe kun je gedrag veranderen? Niet zozeer van jezelf en bij een slechte gewoonte, maar van grote groepen mensen.
Ja, okay.
Hoe kun je... Weet ik veel, hoe hou je stadsparken schoon? Hoe verminder je files?
Waarschijnlijk ook weer door juist te richten op het onderbewuste?
Precies, dat was eigenlijk de grote, de algemene filosofie erachter. Van je moet niet, mensen beginnen dan altijd bij eerst bewustwording. Nou ja, dat kan soms best helpen. Maar laten we het op een andere manier proberen. En dat zijn we, en ik bemoei mezelf niet zoveel meer met dingen hoor. Want ik ben wat dat betreft te veel een... ik ben veel meer denker en schrijver dan echt. Maar we zijn met een paar mensen begonnen en ik heb wel nog steeds een belang in het bedrijf. En we gaan ook wel weer wat nieuwe dingen doen.
Maar noem eens iets, ik moet voornamelijk denken aan van die rare dingen waarvan je dan achteraf al snapt dat het werkt. Dat je op hangjongerenpleintjes klassieke muziek zet.
Ja.
Maar wat hebben jullie iets bedacht? Of iets gedaan?
Er werken inmiddels 70, 80 mensen. Oh, dus er worden continu dingen bedacht. En nogmaals, ik weet het. Ook soms hele ludieke dingen hoor. Dat op een gegeven moment was de gemeente Rotterdam. Die zagen dat er op de Erasmusbrug heel veel spookfietsers... Ik ken dat woord niet, en spookrijders natuurlijk met een fiets.
Okay,
maar wisten wij veel.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een beetje gevaarlijk. Want dat gaat zo. Dus dat gaat soms keihard. En ja, dan komt iemand met het... En dan gaan wij vaak een paar dingen testen... om te kijken van wat heeft de beste resultaat. Want wij kunnen ook menselijk gedrag niet altijd voorspellen. Nee. En dan krijg je in één keer staat er op de weg... zeg boer als je een spookfietser ziet. En het hielp hartstikke. Ja, dus soms zijn het echt... gaan we heel erg de diepte in. Soms zijn het meer ludieke dingen. Maar het zijn eigenlijk altijd wel... Ja, het zijn altijd dingen die te maken hebben met gedragsverandering. Dus mensen hebben gemeentes of provincies of bedrijven... hebben bepaalde problemen of ze willen... eetgewoontes veranderen, gezonder maken.
Maar dit is, want ik zei DNB, maar je hebt ook nog Behavior Change Group. Maar dat is bijna dit, denk ik nu.
Ja, op een gegeven moment hadden we drie verschillende bedrijven.
Happiness Lab,
over hoe je bedrijven uitdaagt om hun mentale welzijn van hun werknemers te vergroten. Maar het zit nu allemaal onder de noemer Behavior Change Group.
Ah, oké.
Ja.
Maar dat vind ik leuk, want dan kan ik de link leggen naar... ik vond dat heel mooi, jouw laatste hoofdstuk is wel een soort... dit is een hoop wetenschap en dus je eigen mening zit erin. Maar dat is wel bijna een soort column. Of nee, dit is trouwens het ene laatste hoofdstuk.
Over de politiek.
Over de politiek.
Ja.
En ik vond dat mooi, want je voelde echt een soort passie van... er moet veranderingen komen, er moet gelukskunde zou...
Ja.
Hoe kijk je daar nu op terug?
Nou, ik kan wel zeggen dat mijn doel om daar meer belangstelling voor te kweken in Den Haag is nauwelijks gelukt. Hoewel je op andere... Je ziet wel dat op scholen en zeker bijvoorbeeld hoger onderwijs wordt er wel veel meer aandacht aan besteed. We hebben zelf ook een cursus geluk op de eigen universiteit. Maar er zijn veel meer mensen die dat doen. Veel meer onderwijsinstellingen. Ja, kijk, ik denk dan, kijk, je zou kunnen zeggen, het georganiseerde onderwijs, dat is al heel oud. En dat is eigenlijk ooit begonnen bij de Grieken met het idee van, hoe moet je nou een goed leven leiden? En goed kun je natuurlijk op heel veel manieren uitleggen, maar hoe moet je nou een leven leiden dat zowel voor jouw eigen welzijn als voor de mensen om je heen goed is? En dat is, je zou kunnen zeggen, vroeger ging het allemaal over geluk. En dat noemden we vooral filosofie. En op een gegeven moment is het helemaal versplinterd. En nu leer je allerlei dingen die je in vervolgopleidingen nodig hebt. Zoals rekenen en taal. Nou, dat is allemaal hartstikke goed. Moet je natuurlijk ook gewoon doen. Maar waarom breng je niet wat meer terug? Vooral ook omdat dat lijkt zo versplinterd. En natuurlijk elke school verenigt 20, 30 verschillende culturen. Dus waarom breng je dat niet voor een deel weer terug? Je hoeft je niet heel veel aandacht aan te besteden, maar dat je meer aandacht besteedt aan, ja, hoe moet je nou een goed leven leiden, zowel voor jezelf als voor anderen. En omdat er zoveel wetenschap inmiddels is, dat hoeft niet zweverig of moeilijk te zijn. Het is er gewoon. Die kennis hebben we. Dus maak daar onderwijsprogramma's voor. En die zijn er. En ze worden gelukkig steeds meer gebruikt. Maar nog lang niet zoveel als ik zou willen. Ik wil dat elke lagere school in groep 7 en 8 daar gewoon wat aandacht aan besteedt. En dan in de middelbare school nog een keer, wat mij betreft.
Een zeer loffelijk streven. Nou ja, wat ik vooral wel voelde, is dat ik wel dacht in jouw update van... of geld wel maakt geld wel gelukkig of maakt geld gelukkig. Toen dacht ik wel van ja, dus is het helemaal niet zo gek dat de overheid daar toch ook heel erg veel... Hè? Want dat was ook een beetje jouw aanklacht, dat de overheid eigenlijk voornamelijk bezig is met prestatie en dus geld. Toch ook weer, daar zit dus wel degelijk ook een beetje geluk achter.
Ja, dat is ook zo. Kijk, ik denk dat de overheden zijn natuurlijk heel lang bezig geweest om er in de eerste plaats voor te zorgen dat mensen een levensstandaard konden bereiken waarin ze in ieder geval geen honger meer hadden.
Nee.
En dat is stap voor stap verder gegaan. En daar hebben ze in zekere zin ook gelijk in. Bovendien, als je geen geld hebt, kan je geen Sinterklaas spelen. Het is een beetje een open deur. Maar als je de economie niet op orde hebt, dan krijg je gigantische problemen. Dat zullen ze in Rusland ook al wel weten. Dus dat begrijp ik wel. Maar je kunt als overheid wel meer doen. Hè? Je kunt wel op een gegeven moment oog hebben voor de volgende stap. Er zijn natuurlijk in Nederland... Ik denk dat een heel groot percentage van de Nederlanders heeft inmiddels bijvoorbeeld, zeker volwassenen, hebben meer geld dan ze nodig hebben voor een eerste levensbehoefte. Nou, dan kun je ook vertellen wat nou een verstandige manier is om dat uit te geven.
Ja, namelijk tijd, ervaring en geluk van anderen.
Ja, en dat is maar één voorbeeld. Ja, maar ik zou zeggen, doe er in het onderwijs meer mee. Dat vind ik nog steeds. En nogmaals, het gebeurt wel hoor. Het gaat langzaam vooruit, maar niet zoveel als ik zou willen.
Maar hoe zie jij dan eigenlijk met de onbewustzijnsbril op en de geluksbril op. Hoe kijk jij dan terug? Want ja, laten we maar zeggen dat we inmiddels aan het terugkijken zijn. Op het beleid met betrekking tot de pandemie.
Ik denk dat ik minder negatief ben dan veel anderen. Ik vind dat de overheid vanaf het begin af aan vrij consequent heeft gezegd, het gaat ons om de druk op de zorg. Dat is de bottleneck. Dat bepaalt uiteindelijk. Het is niet zoals Nieuw-Zeeland. Mensen mogen hier wel ziek worden.
Ja.
Maar als het in de zorg uit de klauw loopt, dan moeten we ingrijpen. En dat hebben ze redelijk consequent gedaan. En er werd wel veel gejojo'd, maar je kunt ook zeggen, ja, je kunt de toekomst niet voorspellen. Ik denk dat wij twee jaar geleden dachten van, toen begon het, van nou ja, oké. Okay, dat
was nog even gaaf om mee te maken. Ik dacht nog even, ik vond het wel even gaaf om mee te maken. Ik dacht, een week in een lockdown, gaaf, een ervaring erbij.
Precies, ervaring erbij. Ja, en dan ging je er niet van uit dat het minimaal 2 jaar zou duren.
Nee.
Maar het is behalve een economische slijtageslag, is het ook psychisch wel een slijtageslag
geworden. Dat bedoel ik eigenlijk.
Dat vind ik precies. Dat is wel een issue hoor, vind ik. Dat sommige mensen, de eenzaamheid eenzaamheid was een heel groot probleem. En nog steeds onder jongeren en onder studenten. Met name de eerstejaars studenten die bijvoorbeeld een heel nieuw leven op moesten bouwen. Ja, dat ga je dan doen tijdens met online onderwijs. Dat werkt allemaal niet goed. Dat moet je niet allemaal de overheid aanrekenen natuurlijk. Maar dat is wel een slagveld. Ja. En ik zie nu komt de volgende epidemie eraan. Dat is weer, dat gaan al die burn-outs in de zorg, ja. In het onderwijs. Dat gaat enorm.
Ja, dat is eigenlijk nu een beetje, ik ben ook wel positief gesteld dat ze sowieso gedaan hebben wat ze konden. Dus, en het is nieuw. Dus,
ja, dat ook. Ja.
En dan kunnen we nu een beetje, hoe heet dat, de Koense kont kijken. Nou goed, maar... Toch dacht ik wel ook met jouw bril op van dat de overheid meer bezig zou moeten zijn met geluk. Ja, dat is in ieder geval, die bril hebben ze in ieder geval zeker niet opgehad.
Nou, ze hebben het een beetje opgehad in de zin dat op het moment dat er lobbygroepen heel stevig tekeer gingen over bijvoorbeeld het feit dat het met middelbare scholieren en studenten zo slecht gaat, ging. Ja, dan zie je op een gegeven moment dat Rutte dat wel erkent. Maar en dat ze ook wel iets willen doen. Dat ze bijvoorbeeld, dan zeggen ze, oké, dan krijgt het hoger onderwijs prioriteit. Dat mag weer live. En dan zijn andere sectoren zijn dan weer de bok. En ja, ze moesten elke keer afwegingen maken. Nee, het is inderdaad een bril die ze niet van nature op hebben. Nee. Dat klopt wel. Dat merk je wel. Dat is toch iets waar je bij wijze van spreken 8 keer over moet beginnen. En dan zeggen ze op een gegeven moment ja.
Terwijl in die end, ook financieel gezien, het gek genoeg misschien wel toch het belangrijkste is om je op te focussen. Want als mensen gelukkig zijn, dan zijn ze beter in staat om...
Ja, het is ook een deel van een buffer tegen echt grote problemen, hè, geluk. Nee, we moeten het zien de komende tijd. Maar ik denk dat wat je natuurlijk vaak ziet in dit soort situaties is dat mensen op het moment dat het allemaal nog niet zo goed gaat, zitten voldoende spanning in hun lijf om het allemaal vol te houden. Mm-hmm. Maar op het moment dat er dan ontspanning intreedt, zoals nu, dan zie je in één keer dat er toch heel veel stress en ellende is opgebouwd. Ja. In de zorg zie je dat al lang, want daar is ziekteverzuim heel hoog. Maar ik denk bijvoorbeeld dat nu in het onderwijs ook veel meer komt. En waarschijnlijk nog veel. En dan natuurlijk de sectoren die echt economisch hard geraakt zijn. Die horeca, die hebben allemaal enorme schulden gemaakt. Ja, ik zie dat toch wel.
En hoe heb je dat zelf ervaren? Want je bent iemand die graag reist. Dus dat moet ook even een ding geweest zijn.
Nou, eerlijk gezegd nauwelijks. Ik ben bijna fulltime schrijver, dus dat thuiswerken,
dat ken je wel.
Dat kende ik wel. En ik ben vorige zomer gewoon in Sri Lanka geweest. Het was een hele rare ervaring, want er was verder niemand. We waren de enige toeristen, dus je hebt het hele land voor jezelf. We hebben wel wat concessies gedaan, hoor. Maar dat deden we eigenlijk toch al, omdat we weten inmiddels dat vliegen toch al erg slecht is voor het milieu. Dus daar moet je ook niet te luxe mee omgaan. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat wij niet eens zo heel veel... Ik heb eigenlijk toch wel 2 keer een normale zomervakantie gehad. Ik ben ver weg geweest, ben dan naar Bonaire geweest, ook nog een keertje.
Wat is, dit gaat even off-track, koekeroe, maar ook weer niet, want het is een ervaring en dat is dus belangrijk voor het geluk. Is... Bagan nog steeds de mooiste plek om naartoe te gaan?
Bagan, ja.
Bagan, sorry.
Ja, het is wat mij betreft nog niet overtroffen.
Nee, oké.
Okay. Ja. Als je zegt mooi, gewoon puur, ja zeker. Ja.
Wat mij wel heel erg trok, maar ik snap dat in wezen niet zo'n heel mooi land is, of in ieder geval, maar ook weer met betrekking tot geluk, is dat Bhutan.
Mm-hmm.
Dat is wel, het fascineerde me.
Ja?
Ja.
Ben je geweest?
Nee, maar zoals jij erover streeft.
Ja.
En toen begreep ik later ook wel dat het toch minder vrijheid heeft dan je denkt, want er is niet eens persvrijheid. Maar vanuit een geluksperspectief dacht ik nog, misschien is persvrijheid ook wel een beetje overrated. Want ik merk dat ik, zeker de afgelopen maanden, ook wel een beetje een struisvogel zelf ben geworden en gewoon gedacht heb, dit... Hè, met de stoïcijnse gedachte, ik kan hier niks aan doen. Dus waarom zou ik me ermee...
Ik weet ook niet of persvrijheid daar... hoe je die daar moet plaatsen. Kijk, de koning heeft op een gegeven moment gezegd... we willen ons richten op bruto nationaal geluk. En toen zijn er stapsgewijs allemaal democratische hervormingen ingevoerd. Maar de reden dat ze volgens mij dat ze dat nog niet helemaal... op het niveau hebben dat wij in het Westen normaal vinden, is misschien ook wel dat ze vinden dat mensen er gewoon aan moeten wennen, dat je dat niet te snel moet doen. En dat is nog waar ook. Kijk, je kan natuurlijk zeggen, als je daar de pers opengooit en een journalist zou de koning bekritiseren, dan heb je best kans dat die koning dat zelf helemaal niet zo erg vindt. Maar die bevolking, die trekt dat helemaal niet. Dus je moet, als je dat echt allemaal niet gewend bent, die mensen hebben nu 20 jaar televisie. Het laatste land in de wereld dat televisie kreeg. Nou, ik raad het je echt aan, want het is, ik vond het ook heel gaaf. Het is ook een beetje een naïef sprookje. Land ja. Ergens. Maar
zijn ze gelukkiger? Denk je? Er zijn van die onderzoeken natuurlijk altijd.
Ja, het is heel erg lastig, hè? Omdat je voor ze zijn zeker niet gemiddeld gelukkiger dan echt gelukkige landen, bijvoorbeeld in West-Europa. Maar want je hebt elk jaar die ranglijst. Ja. Maar dan zou je ze eigenlijk moeten vergelijken met de landen eromheen. En dan zijn ze wel iets gelukkiger. Alleen dat is ook weer lastig, want Bhutan is geen India, is geen Nepal. Ik ben geneigd om te zeggen, ja, het helpt wel iets. Ze nemen dat echt wel serieus. En ze zijn, waar het in ieder geval toe leidt, is dat je bij elk wetsvoorstel heel goed nadenkt over wat doet dit met mijn mensen.
Met betrekking tot geluk. Ja,
met betrekking tot geluk. Nou, ja. dat is tegenovergestelde van Poetin, die eigenlijk daar nooit aan zal denken aan andere mensen. En wij zitten er allemaal tussenin. En Bhutan zegt, nee, bij elk wetsvoorstel, elke maatregel gaan wij nadenken over wat het doet met het geluk van mensen. Maar er zit met allerlei mooie dilemma's. Dus ze willen hun cultuur beschermen. Dus moeten scholieren en mensen die voor de overheid werken, die hebben klederdracht.
Ja.
Maar ja, dan krijg je op een gegeven moment wel tv. Dus zeker de pubers, die willen een keer wel wat anders aan doen, weet je wel. Ja, ik heb met die minister gepraat, minister van geluk. En dat zijn echt van die dilemma's waar ze echt niet goed uitkomen nog.
Jij noemt Poetin nu, het wordt bijna. Maar ik ben toch even benieuwd, hoe kijk je naar de situatie in Oekraïne? Want je bent er ongetwijfeld geweest.
Ja, nou niet eens zo heel erg lang. Ik heb ooit ik ben ooit naar Azerbeidzjan gevlogen. Toen had ik 6 uur oponthoud in Kiev. En toen ben ik naar het centrum gereden. En wat ik me nog herinner is dat eronder, dat was in 2015. Toen had Poetin Krim al bezet. En toen onder het Maidan, onder het grote plein, waren allemaal tunnels, van die looptunnels. En daar zaten souvenirwinkels in. En die verkochten allemaal playrollen met Poetin erop.
Ah,
ja, dus dat ik heb mijn rolletje nog wel ergens staan.
Ja, ja, ja.
Reisprullaria. Maar
dus daarmee zeg je wel, dat, want ik heb echt totaal, dat zat er al wel echt allemaal in.
Nou, hij had toen de Krim al ingenomen en in het oosten waren er al separatisten. Die hadden toen ook een jaar eerder de MH17 uit de lucht geschoten. En dat was ook wel even de reden dat het heel makkelijk was voor mij om met die korte tussenstop naar het centrum van Kiev te gaan. Want dat hele vliegveld was uitgestorven. Daar vloog eigenlijk nog niemand op. Maar even los daarvan. Ja, nee, ik vind het afschuwelijk wat er nu gebeurt. Het is ongelooflijk wreed, het is ongelooflijk bot. Hij is nu ook niet meer met militaire doelen bezig. Hij is die ene stad, Mariupol, is die gewoon random aan het bombarderen om zoveel mogelijk wanhoop te zaaien. En hij doet het met allerlei onzinnige, stomzinnige voorwensels.
We stoppen ermee op, dit onderwerp.
Pas niet in je podcast.
En ik wil het ook tijdloos laten zijn. En ik word er helemaal kriegelig van, maar ik begon er zelf over. Sorry daarvoor.
Ja.
Maar wel nog even over het reizen. Jij zegt, of misschien quote je iemand anders, reizen gaat niet over jezelf vinden, wat toch wel vaak wordt gedacht, maar eigenlijk over jezelf kwijtraken.
Nou, misschien moet ik het nuanceren. Ik denk dat voor veel jongeren is het meer jezelf vinden. En als je wat ouder wordt, meer jezelf kwijtraken. Hoewel dat een beetje oude lullerig patronizing klinkt. Maar ja, ik merk dat wel. Dus reizen kan natuurlijk best je met bepaalde dingen confronteren, waardoor je iets meer over jezelf te weten komt. Maar ik vind het heerlijke van reizen juist dat je de kleine lullige beslommeringen van thuis, dat je die vergeet. Het is alsof je een soort geestelijke bagage, je hebt je koffer, die zet je op de goede band en je hebt wat lullige geestelijke bagage, zet je snel op de verkeerde band en jij gaat naar Japan en die rotzooi die gaat ergens naar Argentinië en pas een paar maanden later zie je dat weer een keer terug. Dat is voor mij ook reizen.
Ja. Gewoon ook wel back to basics. En is dit ook wat je bedoelt? Ik vond het een mooie term, euforische ontstemdheid.
Ontheemd.
Ontheemdheid. Ja.
Ja, nou ja, dat is een beetje, dat is wat minder wetenschappelijk. Maar op een gegeven moment was ik in Delhi dat was wel het meest drukke en chaotische wat ik ooit had meegemaakt in Old Delhi. En toen heb ik daar een paar uur rondgelopen. En aan het eind van de middag had ik het gevoel dat ik gewoon, ja, ik was gewoon stoned. Ik was gewoon high. Zo voelde het. En ik denk, wat is hier aan de hand? En toen ben ik dat gaan analyseren. En ik weet het niet helemaal zeker, maar waar ik op uitkom is als je jezelf echt bombardeert met stimuli, met dingen die beelden, je niet kent, ja, ja. Nieuwe beelden, ja. en je vindt het niet bedreigend, het is niet vervelend. Ja, dan krijg je vanzelf een soort high gevoel. En dat helaas verdwijnt het na een dag of twee weer. Maar ja, aan de andere kant, dat hou je ook niet vol, nee. Want het kost ook ongelooflijk veel energie. Maar toen ben ik daarop gaan letten en toen merkte ik dat ik het, als ik dan weer een tijd thuis ben, of in ieder geval in het rustige Westen, en ik doe weer een keer zoiets, dan heb ik dat in het begin weer. En ja. Ik vind dat een heerlijk gevoel. Ja. Ja.
Nee, ergens in de verte, en ik wil niet vergelijken, maar daarom was ik wel benieuwd of jij in je ochtendroutine, of misschien doe je het later of helemaal dus niet. Ik denk dat jij meer wandelt dan, maar dat is in het klein en wat minder euforisch, maar... Wat meditatie voor mijn gevoel wel kan doen. Namelijk gewoon, dat is wel echt in het nu zijn. Wat je met reizen eigenlijk
ook hebt.
Juist hebt. Want daar ben je, je bent alleen maar inderdaad aan het kijken om je heen.
Nou, ik heb heel lang gemediteerd. Ik doe dat nu niet meer. Maar ik heb die functie overgeheveld naar die wandelingen die ik elke dag maak. Het heeft behoorlijk wat raakvlakken. Ja, zeker. Ja, ja, het is soms een ook voor als je iets creatiefs doet, hè, dan is het toch vaak, het is een soort afwisseling tussen jezelf een beetje bombarderen en opschudden en nieuwe dingen waarnemen en dan weer de rust zoeken, zodat het allemaal in je achterhoofd kan sudderen. En die afwisseling is heel belangrijk. Ja.
Ik ben benieuwd, want jij bent dus, los van het feit dat je zelf schrijver bent en een x-aantal boeken hebt geschreven, ook iemand die dus veel leest.
Mm-hmm.
Dus ik ga weer even, altijd over die boeken begin moet ik plassen, maar ik zie dat jij ook alweer een refill kan hebben. Maar we gaan naar de vraag, wat zijn voor jou vandaag, dat zei je er van tevoren wel bij, vind ik mooi, omdat dat is altijd even een tijdsbeeld, maar wat zijn vandaag voor jou de meest drie inspirerende boeken in het leven van Ab Dijksterhuis?
Ja.
Ik ben benieuwd.
Oké.
Maar het zouden er 30 kunnen zijn, ik. Ja, nee, begrijp ik. Maar goed, de drie die je nu te binnen schieten, ik ben heel benieuwd.
Ja. Ja, ik
Want las je even voor mijn idee, is dit al van kinds af aan dat je hier mee bezig was?
Ik heb wel altijd veel gelezen. Ik denk in de tweede helft van de middelbare school wat minder. Dat is ironisch genoeg, omdat het dan even moet.
Ja, dat ken ik helemaal, ja.
en dat is niet dat ik het schoolsysteem dat kwalijk neem, hoor, want uiteindelijk komt het altijd wel weer goed. Maar ja, ik heb altijd heel veel gelezen en dat ik lees ook altijd wel 5 boeken tegelijk.
Ja.
Ja, of in ieder geval 3. En dat vaak ook.
Maar dat is niet alleen maar wetenschap, dat is ook fictie, romans, toestanden.
Ja, ik lees boeken over schrijven, ik lees romans, ik lees reisboeken, ik lees wetenschappelijke boeken. Het is alles door elkaar.
Ja,
het is ook een beetje afhankelijk van waar ik op dat moment mee bezig ben. Als ik een wetenschappelijk boek schrijf, dan lees ik natuurlijk meer wetenschap. En als ik een roman aan het schrijven ben, dan ben ik daar weer meer mee bezig. En dan lees ik ook liever romans van anderen, hoewel het ook altijd heel erg kan afleiden. Dat je continu ideeën hebt van, oh, hier moet ik iets mee.
Nee, duidelijk. Oké, welke 3 boeken?
Ja, nou, je vroeg volgens mij van welke echt invloed hebben gehad. En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel een mooie. Ik zeg niet eens dat het de 3 beste boeken zijn, maar wel die invloed hebben gehad. De eerste is The Great Railway Bazaar van Paul Theroux. Ik heb denk ik in mijn leven nu een paar 100 reisboeken gelezen, maar dat was volgens mij de eerste. En dat is een boek al uit de jaren 70 van een Amerikaan die later heel veel reisboeken heeft geschreven. Die gaat met de trein helemaal door Azië. En toen dacht ik, wauw, dat wil ik later ook. Dat heeft wel de reiziger in mij, denk ik, heel erg. Ik vond het al geweldig om op vakantie te gaan in Italië als kind. Maar dat heeft het voor mij heel, heel erg versterkt. En toen kreeg ik ook de ambitie om zelf een keer zo'n soort boek te schrijven. Zo'n lekker dik vuistdik reisboek. En dat heb ik in 2019 gedaan, Wegwee.
Wegwee, ja, fantastisch hoor. Gewoon meer over Azië, Centraal-Azië. Iran onthutsend. Nou ja, dat is een mooi reisboek.
De tweede... En
maar nog, sorry, nog heel even dan over de... Want ben jij dan op het moment dat je... jouw laatste trip is Sri Lanka geweest. Lees je dan reisboeken over Sri Lanka of doe je dat juist niet?
Ja, dan lees ik er wel één of twee van tevoren. Ja. Ik vind het leuk om wat meer te weten voordat ik ga. Als ik er over zou schrijven, lees ik nog veel meer. Want een reisboek wordt beter naarmate je meer weet van wat je ziet. Hoewel het ook nadelen heeft, hoor. Het kan natuurlijk ook wel heel leuk zijn om gewoon volkomen blind,
daarom vraag ik
het.
Ja.
Nee, maar ik heb over Sri Lanka heb ik één of twee boeken gelezen. Niet zo heel veel van tevoren, maar wel wat. Ja.
Oké, boek twee.
Dat is Consciousness Explained van Daniel Dennett. Ja, dat is eigenlijk een... Hij zelf noemt zichzelf een bewustzijnfilosoof, volgens mij. Die heeft in de jaren 80 en 90 vooral allerlei boeken geschreven over het brein en over bewustzijn. En ik denk dat hij de eerste was die nou, weet ik ook niet of hij eerst was, maar hij heeft een heel invloedrijk boek geschreven waarin hij eigenlijk het bewustzijn neerzette, ja, als een soort epifenomeen van we hebben het niet nodig. Hij was vrij extreem. Sommige mensen zeiden van hij had het boek niet Consciousness Explained moeten noemen, maar Consciousness Explained Away, wegwezen.
Ja, ja, ja.
Maar het is een beetje, ik denk dat we hebben het
eerder gehad. Is een beetje de tegenhanger van Freud eigenlijk helemaal?
Nou, dat zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat is natuurlijk veel later. Ja. Het is veel later gebeurd. Maar we hebben het net gehad, hè, over het beeld van het bewustzijn als een persvoorlichter. Ik denk dat begon eigenlijk een beetje. Ik denk dat hij de eerste was die daar een heel invloedrijk boek over schreef. En dat was voor mij wel een. Ik las dat volgens mij ongeveer tijdens mijn afstuderen. En dat was voor mij wel een reden om, niet om de wetenschap in te gaan, maar wel om dat ook te gaan onderzoeken. Ik dacht, daar moet ik iets mee. Met het feit dat al die onbewuste processen veel belangrijker voor ons zijn dan dat veel mensen denken dat ze zijn.
Ja.
En dat voedde dat idee heel sterk.
Nou, laat ik daar maar. Ik hoop dat je er in je inspiratieboek op terugkomt. Want ik realiseer me dat ik nog één vergelijking nog niet verteld heb, die ik met veel plezier gelezen heb over het bewustzijn en het onbewustzijn. Dat is namelijk het verschil in lamp. Als ik het goed... Nou ja, jij kan het beter uitleggen.
Ja, dat als je probeert heel bewust naar het onbewuste te kijken, dat is net zoiets als met een zaklamp het donker zoeken. Bedoel je die niet?
Nee, ik bedoelde meer dat als het gaat over nadenken en dingen die op het puntje van je tong liggen en dus ook creatieve. Ja, precies. Ja. Dus dan is het bewustzijn...
Ja, snap wat je bedoelt.
Ja.
Ja, dat zit ook in het nieuwe boek. Ja, dat idee is dat als je probeert met bewust nadenken iets te vinden, dan ben je eigenlijk heel gefocust en heel erg gericht. En je onbewuste is ook bezig met dat soort zoekprocessen, zou je kunnen zeggen. En dat is wat minder gericht, wat meer speels en heel breed. Dus het gaat alle...
Dus je ziet het minder helder, maar het is wel veel meer...
Ja, en die afwisseling heb je nodig. Dus je onbewuste kan ook heel veel dingen met elkaar verbinden en in één keer met een briljant idee komen. Maar daar heeft het soms wel heel veel tijd voor nodig. En daar kun je met je bewustzijn, kom je daar niet op.
Nee, omdat je dan alleen maar...
Ja, dan zit je veel te smal. Ja, nee, dat is zeker een belangrijk punt in dat inspiratieboek.
Ja. Ja. Oké, je laatste boek?
Laatste boek, dat is dat vond ik nog wel de lastigste. Maar dat is voor nu... Ik heb voor het inspiratieboek heel veel biografieën gelezen. Hmm. En dat komt ook wel... Nou ja, punt 1 vind ik dat heel leuk om te doen. Want die zijn op zichzelf weer inspirerend. Maar ook wel omdat er natuurlijk wat minder wetenschap over dit onderwerp is dan over sommige andere dingen waar ik over geschreven heb. En ik zou er wel 10 kunnen noemen, van Einstein tot Martin Luther King tot weet ik het, John Lennon. Wat ik misschien wel de leukste vond, is ook wel omdat het een van de eerste was die ik las, was van Steve Jobs.
Ah.
Nou ben ik helemaal niet zo'n fan van de man Steve Jobs, maar ik vond het een opmerkelijk boek, omdat hij niet alleen zijn gedrevenheid, maar hij was ook heel goed in het... En dat heb ik wel een beetje daarvan geleerd. Hij verspilde geen tijd aan dingen die hij niet belangrijk vond. Hij was zo, die focus vond ik zo.
Ja.
En inmiddels weet ik dat eigenlijk voor iedereen geldt die heel veel bereikt. Ik heb voor mijn boek ook Pieter van Hogeband geïnterviewd en dat soort mensen. Dus, maar dat was voor mij wel een eye-opener. Kijk wat je doelen zijn. En doe vooral dingen die in dienst staan van die doelen. En ga niet te veel tijd verspillen met anderen. En dat geeft ook een...
Ja, dat is meer die focus op die manier. Maar tegelijkertijd... En daarom vind ik
het echt... Het is ook een beetje egocentrisch.
Nee, maar daar is niks mis mee. Maar je zou als je dus ook weet hoe belangrijk het is, nog steeds die wandeling moeten maken.
Ja, snap je? Maar dan staat een wandeling ook in dienst van wat je doet.
Exact.
Nee, bij mij is het dan bijna alles. Ik vertelde je al, ik denk dat voordat we begonnen, dat ik een maand in Manchester heb gewoond. Dat staat wel voor een heel groot deel in dienst van wat ik op dat moment aan het schrijven ben. Dat is geen vakantie.
Nee.
Dus je kunt nog steeds allerlei gekke dingen doen, maar het zorgt ervoor dat je... Het geeft een soort, je zou kunnen zeggen, een soort gevoel van zin aan het leven, omdat alles in hetzelfde narratief past, laat ik het dan maar zo zeggen. En dat vond ik eigenlijk heel gaaf.
Ja, in de garage. En
het is eigenlijk juist als je dat leest bij iemand die als persoon niet zo sympathiek is, werkt dat misschien wel overtuigend.
Ja.
Ja,
snap
ik. Ik vond het wel,
Leuk. Wanneer komt Inspiratie? Hoe heet het boek eigenlijk?
Inspiratie.
Oké,
okay. Ja,
weinig inspiratie begrijp ik voor de titel.
Weet je, dat heb ik ook gemerkt bij boeken. Er zijn twee manieren om op een titel te komen. Eén is dat hij er meteen is en dat is meestal ook goed. En één is dat hij er niet meteen is en dan blijf je een beetje duwen en trekken. En dan kom je met allerlei verschillende dingen en uiteindelijk kom je natuurlijk wel met een titel. Want je moet een boek een keer uitgeven, maar dan is het hem soms toch ook net niet.
En is er wat ik zie nu...
Inspiratie is het gewoon. We zitten wel onder titel.
Ja, ik wil net zeggen.
We hoeven tot grootste prestaties.
Okay.
Ja, want inspiratie zelf is een beetje kaal inderdaad. Maar
hoe we tot grootste
prestaties
komen. Ja. Wel. Precies. Het slimme onbewust is denken met gevoel. Wat ik heel mooi vind. Op naar geluk, de psychologie van een fijn leven. Ja, misschien heb ik gewoon een verkeerde associatie met het woord prestatie. Want het voelt weer gelijk als een product. Maar nou ja, ik ga het sowieso lezen, maak je geen zorgen. Maar snap je wat ik bedoel?
Ja, ik geloof dat dat een van de dingen was die de redacteur ook zei. We hebben uiteindelijk een soort compromis.
Okay.
Maar met grote hoe een brein tot grote prestaties komt. Nou ja, het product is inspiratie. En inspiratie in de vorm van goede ideeën, goede muziek. Ja, je kan dat een product
noemen. Het is een prestatie. Uiteindelijk is het een prestatie.
Ja, ik snap wat je bedoelt, ja.
Het is een wat gekke vraag, maar je bent daar wel ook mee bezig in Op naar geluk. En als mens ben je er gewoon mee bezig. Hoe spiritueel ben jij?
Ja, dat is een beetje hoe je het definieert. Hè? Ik ben natuurlijk als wetenschapper eigenlijk best nuchter. Ik ben niet zo bezig met dingen die andere mensen al snel als zweverig zien. Aan de andere kant, ik neem dingen die de mentale gezondheid, mijn eigen mentale gesteldheid ook maar geldt, maar ook voor anderen die daar in potentie iets mee kunnen, neem ik heel serieus. Ik ben ook niet iemand die snel dingen afserveert. En ik zei al, ik heb ook een aantal jaren echt wel trouw een paar keer per, in het begin zelfs twee keer per dag en later een paar keer per week gemediteerd.
Ja.
Ik loop ook niet snel voor dingen weg of zo.
Nee, omdat ik vind het mooie dat jij wel net als wetenschapper, zeg ik dan maar even, toegeeft dat over het subjectieve waarnemingsgedeelte nog steeds weinig weten. En dat is, ja, je legt een vergelijking met het universum, het onverklaarbare. Ja, misschien is dat wel juist waar spiritualiteit over gaat.
Nou, ik denk het wel. Of in ieder geval, daar zou het over moeten gaan. Goede spiritualiteit zou er over moeten gaan. En dat geloof ik wel. Ik heb soms wel de skepsis van een wetenschapper, maar ik denk wel over dingen na voordat ik ga niet met dingen meteen afserveren of zo.
Maar heb je vanuit nieuwsgierigheid, ben ik gewoon benieuwd, ook daarin, want je hebt echt al reizen gemaakt op plekken dat ik ook denk, ja... Heb je nog, en ik weet dat je van whisky is, geloof ik, in ieder geval.
Ja.
Maar heb je dingen als ayahuasca of paddenstoelen of...
Ik heb best veel geëxperimenteerd met allerlei drugs, maar ik weet niet of ik dat spiritueel zou
hebben. Nee, nou ja, dan als je het zo noemt.
Recreatief is het meer in mijn geval geweest. Maar ook omdat ik dat wel vooral dat soort dingen deed toen ik wat jonger was, maar...
Nee, maar niet op een manier om inzichten te krijgen. Of,
nee, ik kan me herinneren dat ik wel ooit uh, in, uh, Ik denk dat ik dat in Wie niet reist is gek wel heb geschreven, maar dat weet ik niet eens meer zeker. Maar dat ik mijn vriendin heeft van plan waren om in Dharamsala 10 dagen in retraite te gaan. Zo, en dat we ook echt. En dat je heel veel mediteert, een uurtje per dag les krijgt en niet mag praten. En ook gescheiden wordt, want de mannen zitten bij de mannen en de vrouwen zitten bij de vrouwen. En dat ik uiteindelijk toch besloten heb om dat niet te doen. Dat was toch een soort. Nou ja, sterker nog, we zijn toen op een veel lichtere 3-daagse retraite gegaan. En na 1,5 dag werd ik helemaal gek van. Want toen ben ik weggerend uit dat wat eigenlijk een boeddhistisch klooster dat was.
Jij had je ook jezelf liever schokken willen toedienen op het moment eigenlijk.
Ja, ik merkte dat ik dat maar dat, nou ja, dat is wel een mooi voorbeeld van hoe je toch, om het maar even clichématig, hoe je toch dichter bij jezelf komt. En dat reizen dus ook wel degelijk kan betekenen. Wat ik toen bevestigd kreeg, is dat ik in psychologische termen een gigantische autonomiebehoefte heb. Je moet mij niet vertellen om 7 uur gaan we mediteren, om 7:15 krijg je thee, precies. Om 9:00 krijg je ontbijt. Want dan ben ik net een hoofdstuk in een boek aan het lezen. Denk ik, nou, donder op, ik ga verder. En ja, ook totaal ongeschikt voor vaste werktijden, 9 tot 5. Dus je leert eigenlijk, wat je ook doet, je leert altijd.
Tuurlijk, en dat is ook goed. Dat is het mooie. Ja. Ik heb 1 ding, begrijp ik mijn eigen aantekening niet meer.
Nee, moet ik even kijken?
Nou, 2 pijlen. Maar dit gaat even, dit is even, even oh, dit, oké.
Dat is boeddhisme.
Een fraaie en inzichtelijke metafoor bij het begrijpen van een emotie als woede, is die van de eerste en de tweede pijl. Oh ja, dat vond ik interessant. Nou ja, oké, als je partner iets vervelend tegen je zegt, word je geraakt door een eerste pijl. Je voelt een fysieke reactie. Als je hem wel voelt, dacht ik dan wel.
Als je hem voelt, zeker. Ja.
Dat is wel iets om beter naar te luisteren. Die heeft verder nog geen functie. Of nee, sorry, die eerste pijl heeft nog een functie. Je wordt bewust van het feit dat je geraakt bent en dat je iets moet doen om je emotie weer de baas te worden. En dan word je geraakt door de tweede pijl. En die, ja, dat dan ga je.
Dan doe je het zelf. Hè? Dan ben je zelf gedachten aan het genereren die je op zich niet hoeft te genereren.
Nee, dus dat is een beetje de klassieker. Ja. Hoe ga je om met de situatie? Dat is eigenlijk de tweede pijl.
Ja, precies. En dat een hoop van die negatieve emoties, die doe je voor een deel ook jezelf aan. Hè? Ik bedoel, je maakt het veel erger dan wat noodzakelijk is. Door er maar over te blijven dubben.
Ja.
Ja.
Dat is goed om weer eens te realiseren.
Lijkt ook weer op de stoïcijn. Hè? In die tijd waar zag je op verschillende plekken in de wereld hadden mensen vergelijkbare ideeën.
Leef niet alsof het je laatste dag is.
Nee, nou ja, dat is dat is een beetje zo'n wijsheid die een beetje onzinnig is. Als je dat zou doen, dan zouden wij hier met een paar hele dure whiskies zitten. Ja, dat kun je elke dag doen en dan op een gegeven moment ben je dood. He, dus je moet niet elke dag leven alsof het je laatste is. Ik denk wel, er zijn een aantal dingen die goed zijn. Dat je open probeert te blijven voor wat je meemaakt. En dat je, he, dat soort dingen zijn goed. Maar niet. Maar als je echt zou zeggen, dit is mijn laatste dag. Als je dat letterlijk zou nemen. Ja, dan mensen zou het raar. Als jij nog 24 uur zou hebben, wat zou je dan doen?
Nee, ik weet het ook niet. Maar ik
denk dat ik vrij extreme dingen zou gaan doen.
Ja, maar. Nou, laat ik het zo zeggen. Misschien is dat een andere vertaling dan leef niet alsof je laatste dag is. Maar ik vind het wel fijn om te leven met de gedachte dat het zomaar afgelopen kan zijn. Dat is heel erg wat ik ook geleerd heb. Dat had ik al een beetje die instelling. Want ik zei vroeger als kind, ik weet ook niet waarom, ik word maar 28. Het was meer rock'n'roll geweest als ik 27 had gezegd, maar dan was ik. Maar,
ja, dan heb je binnen de traditie.
Ja, binnen de traditie. Maar ik had 28 bedacht. Ik merkte dat mensen daar een beetje boos over worden, dus vond ik het nog leuker om te zeggen. En op een gegeven moment was ik 28, dacht ik wel even shit. Ja. Maar ook dus weer niet. Dus ik lees al zo en ik moet eerlijk zeggen dat het overlijden van mijn zus en mijn vader dat alleen maar meer bekrachtigde. En dus helemaal niet zo desperate, oké, we gaan nog even los. Maar wel zo van, oké, als ik wil wel gewoon zo kunnen leven. Ik wil echt niet te veel. Nou ja, je liet de term bucketlist vallen.
Ja.
Geloof daar helemaal niet in. Want
nee,
dan ik wil gewoon straks onder die bus kunnen lopen en denken, ja, jammer.
Ja, dat heb ik ook heel sterk. Ik heb dat ook wel gemerkt in de pandemie. Dat mensen zulke, voor mij, vreemde argumenten gebruiken. Voor bijvoorbeeld, als mensen dan zeggen, nou ja, maar zo'n vaccin. is onveilig. En dan denk je, wat is nou het ergste wat je kunt overkomen? Ja, dat je op latere leeftijd toch bijwerking krijgt. Ja, en dan? En denk jij dat je de dood kunt ontlopen?
Ja.
Iedereen gaat een keer dood, hoor. Ja. En nou is moet ik misschien is voor mij makkelijker, omdat ik zoveel reis heb mijn hele leven al, dat ik al een spuit in mijn reet krijg om weer een of andere gekke ziekte af te weren. Maar dat ben ik helemaal met je eens. Eigenlijk is het simpel, je moet niet bang zijn voor de dood. Je moet gewoon je moet jouw leven zo goed mogelijk leiden. En op een gegeven moment is het afgelopen. En als je geluk hebt, dan is dat op je 88ste, terwijl je cortex het nog heel goed doet en overlijd je in je slaap. En als je pech hebt, dan heb je morgen een tumor op je alvleesklier en heb je nog 3 weken. Ja,
ja.
En dat is heel erg, maar je moet je daar niet heel erg door laten leiden.
Nee, nog even 1 keer die Epicurus. Je wist hem net mooi nog te...
Ja, zolang jij er bent, is de dood er niet. En als de dood er helemaal is, ben jij er niet meer.
Nee. Dus nou ja, je bent niet bang voor de dood?
Nee, ik kan me wel... Als je natuurlijk een pijnlijke dood sterft, die pijn zou ik bang voor zijn, hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar ik ben niet... Nee, ik laat me daar verder niet door leiden.
Maar wat denk je dat er gebeurt? En dit is filosoferen natuurlijk, want we weten het niet.
Ja, ik denk dat de subjectieve ervaring en bewustzijn, dat ook veroorzaakt wordt door processen in het brein. En die krijgen geen bloed en zuurstof meer en is het afgelopen. Ik denk dat voor mijn gevoel is de dood vergelijkbaar met een hele diepe slaap. Het is gewoon een einde. Het is dus ook niet eng.
Nee.
Je bent gewoon weg.
Maar dan is ook, zeg maar, de onderkant van de ijsschots is ook weg.
Ja. Ja, want het zit ook in je brein. Ja.
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 Maar wat, ik vind het, maar wat heeft het dan voor zin allemaal?
Nou, dat is natuurlijk ook al hele oude filosofie. De zin van het leven moet je wel zelf maken.
Ja,
want dat krijg je er niet bij.
Nee,
dat geloof ik niet. Nee, ik kan me best voorstellen voor veel mensen dat het geloof in een hiernamaals, dat heel mooi en troostend is. Maar ja, ze noemen het niet voor niks een geloof. Ik heb het niet.
Nee.
Ik kan dat ook niet opwekken of zo, omdat het nou helemaal wel fijn is.
Nee, maar ik bedoel, als je iets niet gelooft, dan geloof je dat ook.
Wat bedoel je?
Nou, dat is altijd zo met geloof.
Je bedoelt, dit is ook een geloof.
Ja.
Ja, oké. Okay. Nou, dat is gestoeld in wetenschap. En dat is voor mij de manier om fundamentele kennis te verzamelen. Maar wetenschap is inderdaad nooit klaar. Je hebt gelijk in de zin dat... Ik zal niet zeggen dat ik het 100% zeker weet. Nee, zeker niet. Maar ik weet het wel voldoende om te zeggen, ik kan dat niet kunstmatig veranderen.
Nee.
Alleen omdat het me beter uit zou komen.
Ja.
Dat zie je wel, hè. Mensen die bijvoorbeeld gelovig worden opgevoed, dan een hele tijd, soms decennia lang, zijn ze dat kwijt. En dan nadert hun einde. En dan gaan ze toch weer een beetje geloven.
Ja,
dat is prima. Dat lijkt me heel. En dat heeft dan vooral natuurlijk te maken met het hiernamaals.
Ja, en ook wel een beetje waarschijnlijk
geen
toch.
Geen troost.
Ja, exact.
Ja, dat zie ik bij mezelf niet gebeuren. Ik denk dat het gewoon klaar is dan.
En heb je nog ambities? Heb je nog echt, want los van een boek over gemoedsrust, wat ik zelf heel graag ook van je nog steeds zou willen. Nee, maar dat is geen ambitie blijkbaar.
Ja, nee, ik
ik bedoel, het volgende idee, want zoals jij boeken leest, schrijf je ook boeken? Of is dat wel echt focus op één ding?
Ik ben altijd aan het schrijven. En als het ene boek min of meer af is, dan werk ik aan een ander boek. Ik heb nogal een vreemde familiegeschiedenis. Mijn vader die is vermoord. Dat is al heel lang geleden, was ik 3. En later hoorde ik van mijn moeder, die inmiddels ook al meer dan 20 jaar dood is, dat het eigenlijk weer niet mijn biologische vader was. Het is allemaal erg ingewikkeld en er zijn een aantal dingen die ik ook niet eens weet. En ik ben dat nu aan het reconstrueren, maar dan in een soort romanvorm. Daar ben ik nou mee bezig. Ik heb daar heel lang ook wel tegen aangehikt. Ik vind dat een moeilijk proces.
Mm-hmm.
Maar je zou kunnen zeggen, voor zover ik duidelijke ambities heb in het professionele, ik wil gewoon nog een paar goede boeken schrijven.
Dat,
en ik vind het, wat ik zelf leuk vind, is om mezelf niet te herhalen. Dus ik doe allerlei verschillende genres. En dan en bij elk boek probeer ik. Ik vind dat klinkt altijd een beetje gek, maar ik vind mijn inspiratieboek, het inspiratieboek is mijn 10e boek. Ik vind het zelf wel het beste wat ik tot nu toe heb gedaan.
Dat
maar
is lekker. Ik hou ook van artiesten
dat moeten
schrijven. Nee, tuurlijk. Maar nog even, ik ben gewoon nieuwsgierig, Rap. Maar ja. Betekent dat dat er ook nog een stemmetje in je zit dat denkt dat misschien je echte vader nog ergens hier is?
Ja, dat zou goed kunnen. Maar ik zie dat. Ja, het is echt een wat ingewikkeld verhaal om dat even snel. Okay. Maar mijn vader, van wie ik later hoorde dat hij niet mijn biologische vader was, die beschouw ik als mijn echte vader. Want die was er een aantal jaren voor me. Maar mijn biologische vader, ja, dat is een beetje gek. Maar dat is iemand die, die vanaf een bepaald moment kennelijk geen belangstelling meer had. Maar of die er nog is, ik heb geen idee, maar dat zou zomaar kunnen. Dan zou die, denk ik, 85 zijn of zo.
Ja. Kan wel, jezus.
Ja. Ja, dat is weer een heel ander verhaal. Ja. Dat is een heel ander boek. Maar ja, ik heb er wel lang over gedaan, hoor, omdat allemaal...
Omdat je natuurlijk ook dan juist dan met familie over moet praten en shit.
Ja, ook dat valt nog wel mee, maar het is ook wel trouwens. Maar het is vooral dat je... Ik heb in mijn moeders... toen mijn moeder overleed, heb ik in haar huis een trommel. Dat is een grote trommel gevonden, met blikken trommel. Mm-hmm. Blikken trommel, Günter Krass. Er zitten allemaal paparazzen in en dat vond ik toen meteen. Maar toen was ik natuurlijk heel verdrietig, want mijn moeder was net dood. En toen zag ik allemaal dingen, nee, dat wil ik allemaal nog niet weten. Het punt is, als je je eigen verleden... Als je heel veel dingen niet weet en je weet dat in één keer wel, je weet steeds meer, je gaat van alles reconstrueren, zorgt dat voor een gigantische, het tegenovergestelde van gemoedsrust. Het is een chaos in je hoofd. En ik heb dat juist als kind wel meegemaakt, omdat ik elke keer weer nieuwe dingen van mijn moeder hoorde. Dus eerst was mijn vader overleden omdat hij ziek was en toen later was hij vermoord en toen was hij toch eigenlijk niet meer van... Nou, dat zijn alle, en en op een gegeven moment denk ik dat ik toch een soort beschermingslaag om mezelf heen heb gecreëerd. Om niet meer elke keer in de war gestuurd te worden. En dat is denk ik wel heel goed gelukt. En pas een paar jaar geleden, ongeveer 3 jaar geleden, dacht ik, nee, ik moet nou toch een keer dat
allemaal uitgaan. We gaan het blik open trekken.
Nu ben ik sterk genoeg om dat allemaal te kunnen doen.
Dan zijn we echt terug bij de allereerste vraag eigenlijk. Namelijk, heeft kennis je gelukkig gemaakt? En toen was het niet dat ik deze kennis natuurlijk had. Maar de tijd zal blijken of je door die kennis... ik denk wel dat je er geloof.
Ik denk het ook wel. Ja. Ik denk het ook wel. Maar je moet dat soort dingen wel doen als je er klaar voor bent. Ja, dat klinkt
een
beetje.
Dat snap ik heel erg. Ja.
En dat is wel, dat past wel in het verhaal. Wanneer ben je er klaar voor? Ja, als al die onbewuste processen daar op een gegeven moment dat allemaal verwerkt hebben en tegen je zeggen van zo'n soort intuïtieve beslissing. Ja. Van, nu begin er nu maar aan. Nu kan het allemaal wel. Ja, zo. En dat kun je niet. Dat kun je niet zelf versnellen.
Nee. Ja. Oké, laat ik nog één vraag stellen die ik zeker aan jou had moeten stellen en dus nu ook nog kan doen. Kan je je intuïtie trainen? En zo ja, hoe?
Nou, ik denk dat je twee dingen kunt doen. Het ene is dat je zoveel mogelijk informatie verzamelt om te zorgen dat je intuïtie op zo goed mogelijke informatie gebaseerd is. Dat klinkt een beetje maar als je in het proces zit van het kopen van een nieuw huis bijvoorbeeld, ga dat allemaal, ga zoveel mogelijk informatie verzamelen.
Ook weer voed het en laat het proces.
Precies. Okay. Ja. En het tweede is dat je er ook steeds meer op moet durven vertrouwen.
Ja.
Ja, het is ook, intuïtie is ook iets wat je moet vertrouwen. En als het dan goed gaat, is het een keer daarna makkelijker. Nou ja, en wat misschien ook nog, dat heb ik ook wel geleerd van al die biografieën. En ik heb er zelf ook wel onderzoek naar gedaan. Het leuke is, naarmate je beter weet wat je wilt met je leven, en dat geldt zowel professioneel, maar ook privé, werkt je intuïtie beter. En dat is logisch. Je intuïtie is eigenlijk een samenvatting van allerlei onbewuste processen die tegen jou zeggen, nu moet je linksaf of nu moet je rechtsaf. Dat kan die intuïtie alleen doen als jij überhaupt gewoon goed weet wat je wil.
Ja.
En dat is mij ook wel opgevallen. Dat zie je ook in interviews. Mensen die, vaak veel mensen die veel bereiken, zijn mensen die heel veel belangrijke beslissingen puur op intuïtie nemen. Die weten gewoon wat ze willen.
Ja. En jij zegt dus eigenlijk, het is een beetje flauw, maar dat is vaak zo met dit soort dingen. Hoe train je intuïtie? Door er meer naar te luisteren. En door dat dus ook sterker te laten worden.
Ja, door het ernaar te luisteren, door het sterker te laten worden. En ook vooral door heel, als je duidelijke ambities hebt, dan weet jouw intuïtie ook veel beter wat het moet doen. Het is, heel simpel. Als jij, als jouw belangrijkste doel zou zijn, bijvoorbeeld om volgend jaar een berg van 8000 meter in de Himalaya te beklimmen, en daar wil je alles voor opzij, dat vind je het allerbelangrijkste, dan heb je een heleboel beslissingen die je intuïtie met gemak voor je kan nemen. Je weet wat je wil.
Want dan weet je dat, wat je wel en niet moet doen.
Ja, ja. En dat valt mij op bij veel mensen die in de ogen van anderen, laat ik het maar zo zeggen, succesvol zijn, die veel bereiken.
Ja.
En tegenovergestelde ook, hè, mensen die zie je natuurlijk ook wel. Mensen die elke twee jaar toch weer wat anders gaan doen. En een beetje tobben. En dat zijn niet alleen mensen die in die periode in ieder geval niet zoveel bereiken. Het zijn over het algemeen ook mensen die hun goede belangrijke beslissingen niet op intuïtie kunnen nemen. Die moeten overal over nadenken.
App, ik ben blij dat er een tweede keer komt. Dan zal ik ook de laatste vraag stellen die ik eigenlijk altijd stel. Maar ik denk, ik zie jou over een paar maanden weer als inspiratie uit is. Heel erg dank voor jouw bijdrage aan dit, aan het leven echt.
Dankjewel.
Ja.
Niet aan de podcast, aan het leven. Ja.
Ja, nee, maar echt.
Ja.
Nee, want dit is slechts een ik denk dat mensen nog, ik bedoel, het slimme onbewuste mensen lezen het nog, wordt nog tot op de dag van vandaag verkocht.
Ja, het wordt nog elk jaar een paar duizend verkocht. Ja, natuurlijk. Het is een soort vreemde evergreen.
Ja, maar dat is het.
Niet,
Ik zal de linkjes in de beschrijving zetten, ook van jouw boeken natuurlijk. Dat is koekeroe.nl/app en app is met een A en een P. Dus een app zonder dubbel B. Nou ja, het slaat. Ja, koekeroe.nl/app. Daar vind je alles. Kan je het ook zien op het moment dat je dit alleen luistert. Als je dit ziet, dan kan je een reactie onderlaten bij YouTube. En als je het luistert, dan kan je niet echt een reactie achterlaten. Vind ik ook jammer. Maar ja, trouwens wel, bij iTunes kan je geloof ik een recensie doen. En bij Spotify kan je sterren geven. Dus zie dat als een reactie. Doe dat vooral. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Zonnegroet.
Hoi.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym, Marieke van Meijeren van de Bewustzijnsschool natuurlijk, Christine Bijnen, Cosmic Life, onze hypnosekoning Edwin Selij, de liggenwerker Tijn Tauber en de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar, maar je hoort al, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus koekeroe.nl/meditatie.